toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Talita Muse, toezichthouder bij MVO Nederland, directeur van de Energieboot en van Blikverruimers. Welkom.
Hey, hoi.
Tijdje terug. Kun je het nog, denk je?
Ik hoop het. Ik ga mijn best doen.
Onze eerste gast is Tom van Aken, de CEO van chemiebedrijf Avantium. Welkom.
Goedemiddag.
Wij beginnen traditiegetrouw met jouw nieuws. Dan kan je meteen bewijzen, Talita, of je het nog in je hebt.
Ja, precies. Ja, koningin Maxima die heeft vandaag de eerste programmeerschool geopend van Nederland. Zullen natuurlijk meer IT of programmeeropleidingen. Wat hier uniek aan is, is dat iedereen ongeacht je leeftijd daar gratis een opleiding mag volgen. En dit is opgericht op initiatief ook van een aantal grote bedrijven, waaronder TomTom is hier partner in, omdat ze gewoon zien dat tekorten aan goede programmeurs, designers, dat echt zo erg oploopt.
Ja, en het is echt een geesteskind van Corinne Vigreux, van TomTom zelf. Die precies, heeft zich hier hard voor gemaakt.
Ja, en dat heeft ze naar Frans model gedaan. Dus je hebt al heel erg lang in Parijs een school die zich ook hierop focust. En eigenlijk zie je, als je Europees kijkt, zie je dat andere landen het ook veel beter doen. Als het gaat over het opleiden van jongeren met IT-skills. Dus ik wil dit nieuws eens beginnen met. Normaal ben ik heel kritisch, maar nu ben ik eigenlijk heel erg blij met een initiatief waarin je ziet dat het bedrijfsleven natuurlijk, ze hebben een eigen belang erbij om die talenten te hebben, maar tegelijkertijd is het ook een maatschappelijk belang, want dit gaat over de banen van de toekomst. En wil je ook concurrerend kunnen blijven, dan heb je ook die IT-skills in je eigen land nodig. Dus ik ben heel erg positief over dit initiatief en ik denk dat ik mezelf aangemeld. Misschien ga ik zelf ook wel die opleiding doen.
Ben je dat serieus?
Nou, wij kunnen toch niet op de lange termijn alleen maar blijven praten, Thomas. Zometeen komt er slimmer algoritme wat hier de BNR zaken doen overneemt en dan zijn wij klaar.
Ja. Maar goed, de vraag is inderdaad van, zou je het doen. Je hebt dus geen vooropleiding nodig, geen papieren nodig.
Als het kost wel 3,5 jaar. Ja, dus het is wel echt een investering. Maar je hebt inderdaad geen vooropleiding nodig. Dus ook ouderen kunnen hier zich laten herscholen. Dus het is een heel goed initiatief. Ik ben het serieus aan het overwegen.
Ja. Als u kijkt naar het vacature. Ik weet niet, zijn er vacatures op dit moment bij Avantium?
Zeker, ja.
IT-mensen die u tekort komt?
Nee, wij hebben de IT-afdeling hebben wij goed gestaf. Maar ik denk dat dit een heel passende trend. Zoektocht naar goed technisch gekwalificeerd personeel. Dat is een hot topic. Dus ik ben blij dat er goede mensen worden opgeleid. En wij kijken meer natuurlijk naar mensen met een chemische of met een engineeringopleiding.
Ja, zij hebben er misschien geen last van. Maar in Nederland gaat het over 50.000 vacatures in 2021. Die niet vervuld kunnen worden. Dus dat is een flink gat.
En de echt fundamentele oplossing, daar wordt ook al een tijdje over gesproken, dat is ervoor te zorgen dat programmeren in een lespakket terechtkomt.
Ja, in het basisonderwijs. Op dit moment zijn er dus plannen. En die plannen die zullen pas in 2023-2024 komt die hele herziening voor het nieuwe onderwijs. En dat wordt helemaal op zijn polders met heel veel partijen besproken. Dus ze verwachten toch, daar komen dan 2 uur aan programmeren in voor alle van klas 1 tot en met de laatste klas. Dat is en te weinig. En dat gaat dan pas in 2024 in. Dus de vraag is of dat de oplossing is. Dus daarom denk ik dit soort initiatieven.
Hoe kan dat eigenlijk, dat dat dan toch zo lang duurt? Ja, je noemt een deel van de verklaring al op. Hè. Het moet allemaal gepolderd worden. Iedereen moet het ermee eens zijn. Maar dat er een tekort is aan IT-personeel, dat de vaardigheden in de toekomst veranderen, dat weten we al heel lang. Ja. Onderwijs 2032 was volgens mij ook al een tijdje lang een plan waar naartoe gewerkt werd.
Ja, gewoon niet zo goed in dit soort snelle hervormingen. Dus je ziet in Oost-Europese landen dat ze veel sneller die omslag hebben gemaakt. We vinden ook private initiatieven of inmengen in het onderwijs vinden natuurlijk ook spannend, maar dat zou deels die tekorten. Want je moet ook de docenten hebben om vervolgens die programmeerlessen te kunnen geven. Die hebben we in Nederland ook niet.
Wie gaan er dan lesgeven op deze school? Zijn dat medewerkers van die bedrijven?
Ja, precies. Dus, maar daar zijn we in Nederland en terecht ook wel. Soms misschien ook alweer een beetje voorzichtig in. Dat je zegt van je wilt dat het aan bepaalde onderwijsstandaarden voldoet. Kan iedereen uit het bedrijfsleven zomaar lesgeven? Maar goed, weet je, ik denk dat dit misschien een goed begin is.
Goed. Nou, dat is ook het begin van deze uitzending. En dat laten wij volgen door
BNR. Kees de Kort,
macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
We zijn optimistisch begonnen. Ik weet niet of je er iets van gehoord hebt. Maar kijken of we dat kunnen vasthouden. Beginnen we wat dichter bij huis. De eurozone namelijk. Heel wat cijfers bekend geworden. Onder andere over de inflatie. Is voor centrale bankiers belangrijk? Wat is de laatste stand van zaken?
Nou Thomas, niet alleen voor centrale bankiers belangrijk. Ook voor het publiek. Ik denk dat de meeste mensen liever geen hogere prijzen hebben dan wel hogere prijzen. Lijkt mij zo. Nou, in ieder geval, het publiek heeft gelijk. De inflatie blijft gelukkig voor het publiek erg laag. 1,2% op jaarbasis. Dus dat is op zich wel goed nieuws.
Nou, laten we nog even noemen, want die 2%, dat is waar in Frankfurt naar gekeken wordt. En dat raakt dan dus steeds verder uit beeld.
Er zijn 20 mensen in de wereld. In de wereld die willen dat de inflatie toeneemt. Boven de 2%. De rest van de wereld, over 6 miljard mensen, die denken er heel anders over.
Maar een beetje dus, inflatie is toch gezond?
Waarvoor dan?
Of helemaal niet? Dat heb je helemaal niet nodig.
Ik heb liever lagere prijzen, als je het niet erg vindt.
Goed, niet? We gaan in de mee.
En technologische ontwikkeling is deflatoire. Omdat dingen gewoon steeds. Hè? Dus ik vind het goed. Maar goed, hè, die 20 mensen die liggen nou een beetje wakker. De rest van de wereld vindt het prima. Ook goed nieuws is dat de werkloosheid in de eurozone blijft dalen. Heel langzaam maar zeker. Dat is een beweging die al een paar jaar gaande is. We zijn nu aangekomen op het niveau van juli 2008. Dus dat is ook wel goed nieuws. Redelijk nieuws is dat de kredietverlening aan de particuliere sector, cijfers die de ECB bijhoudt, dat blijft een beetje hangen op het niveau waar het al een hele tijd is. 3,5% op jaarbasis. Niet echt positief, ook niet echt min. Maar ja, dan komen we aan de inkoopmensen uit de industriekant. Dat wordt ook bijgehouden. Ja, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Die inkoopmensen uit de industrie die waren somber. En die zijn de afgelopen maand zeker niet positiever geworden. Die zijn nog steeds somber. Ietsje somberder geworden zelfs. En met name in er is één land waar het dan wat beter gaat dan een tijdje geleden. Dat is Frankrijk, opmerkelijk genoeg. En in de rest van Europa gaat het allemaal heel matig. En met name in Duitsland, Spanje en Italië, daar staan cijfers waar je het opmaken. Die inkoopmensen uit die landen, die hebben er niet al te veel vertrouwen in dat het binnenkort beter gaat.
Dat het in Frankrijk iets beter gaat dan ten opzichte van de hoogtijdagen van de gele hesjes, is misschien toch ook niet zo gek?
Ja, dat zou kunnen, dat het Franse lokale nieuws verbeterd wordt. Maar dat die inkoopmensen uit de industrie, die kijken er ook al bij, wat ik al zei. Dat handelsconflict, politieke onzekerheid, in ieder geval de stemming. Hoe je het ook draait of keert, aan de maakkant van de economie is in Europa heel matig. Ik denk dat het de dienstenkant, het komt de komende dagen beschikbaar, dat dat positiever is. Maar in makenland zijn ze somber.
Dat is Europa, maar dat staat niet op zichzelf. Ook als je kijkt naar de relatie Europa-Verenigde Staten, ook weer een beetje spanning, hè?
Ja. Die Trump, die zoekt ook weer een beetje ruzie met Europa over tarieven. Dus het speelt dan ook wat langer. Hè. Ten aanzien van China is het echt een groot verhaal. Ten aanzien van Europa blijft het een beetje onder de radar, maar het is er wel. En er is nou weer sprake van dat er nagedacht wordt in de VS over het heffen van tarieven op de import van Europese auto's. Ja, het is nog niet zo ver, maar het is niet goed voor de stemming.
Waarom zou die op zoveel borden willen schaken en ook op zoveel borden dan ruzie willen maken? Wat is daar nou precies de winst van?
Ja, dat is tamelijk onbegrijpelijk, Thomas. Je zou zeggen, ten aanzien van China heeft hij echt een goed verhaal. Daar is ook iedereen het wel mee eens. Dus in plaats van dat je zegt, nou laten we duidelijk maken, we gaan eerst het verhaal China tackelen en dan komen we op de rest. Dan heeft hij nu nog medestanders. Ja, is hij ook hier weer bezig? Dat is een van de dingen die hij niet zo goed doet, in mijn beleving.
Nee. De cijfers van de Amerikaanse economie, wat kun je daarvan zeggen?
Ook een gemengd beeld. Het eerste kwartaal zag er goed uit. En ik denk nog steeds dat het tweede kwartaal wat minder wordt. Nou, er zijn cijfers die dat bevestigen. Denk aan de bouwuitgaven in de VS, die staan onder druk. Staan allemaal kleine minnetjes. Consumentenvertrouwen staat onder druk, langzaam maar zeker. Inkoopmensen uit de industrie, ook in de VS, die ook al een paar maanden behoorlijk aan het dalen. Dus dat bevestigt een beetje het beeld dat die economische groei waarschijnlijk gaat afzwakken. Staat tegenover dat de inkomens- en bestedingsontwikkelingen dat al 2-3 maanden wat beter gaat. De inkomens is lonen, uitkeringen, huurinkomsten, dividenden. Dus dat gaat wel de goede kant op. En ook de bestedingen, daar zit weer een beetje leven in. Dus ja, nou, laten we zeggen een beetje wat ik net zei, een mix van plus en min. Maar ik denk nog steeds dat de groei in het tweede kwartaal wel wat lager gaat uitkomen dan het eerste kwartaal.
Als je dat nou wereldwijd een beetje bij elkaar opveegt. Gisteren hadden we Azië, vandaag Europa, Amerika. Dan kun je constateren in die maakkant, daar zit een beetje de klad in. De diensten gaan een stukje beter. En mocht het nou echt helemaal misgaan, of niet eens helemaal misgaan, dan is er altijd nog het vangnet van de centrale bankiers. Ook als je kijkt naar Australië bijvoorbeeld.
Dat is er niet alleen. Dat wordt al uitgerold. Hè. De name of the game is dat de centrale bankiers zichzelf wijsgemaakt. Dat zij verantwoordelijk zijn voor de economie. Voor de economische groei. Dus waar mogelijk zullen zij alles doen om de economie te stimuleren. Tenminste, dat denken ze. Hè. Dat is in Europa, heeft Draghi zich al aangekondigd. Powell, alle andere plaatsen. En in Australië heeft de Centrale Bank van Australië ook alweer gezegd van, nou, een paar weken geleden is de rente al een beetje verlaagd. Gisteren weer een beetje verlaagd. Want de Australische economie heeft dat nodig. Ja.
Zeg het nog maar eens, Kees. Denk jij er ook zo over?
Nee, Thomas, denk ik zeker niet. Maar dit is een beetje mijn dag, Thomas. Want er is deze week, dit weekend, een rapport uitgekomen van de BIS. De BIS, dat is een beetje de centrale bank van de centrale bankiers. Een organisatie waar men elkaar ontmoet. Waar dingen voorbereid worden. Waar nagedacht wordt over dekkingsgraad en alles wat erbij komt. En het jaarverslag van de BIS, notabene het overlegorgaan van de centrale bank, is buitengewoon kritisch over het optreden van die centrale banken. Die zeggen op een gegeven moment van die centrale banken, ja, die doen dingen die helemaal niet in hun mandaat passen. En wat je nu nog krijgt, doordat ze allemaal gaan ingrijpen, wat gaan die centrale banken doen als het economisch echt misgaat? Kunnen we dan nog ingrijpen? Dat ingrijpen moet ook vaak gebeuren door andere delen van de gezagsdragers.
Zij zeggen dus inderdaad tegen overheden, doe het dan zelf. Hè? Bijvoorbeeld, er zijn landen met een overschot. Duitsland is een bekend voorbeeld, Nederland is een bekend voorbeeld. Die doen dat dus ook niet.
Nee, maar die BIS zegt dan op een gegeven moment, het is niet van de taak van de centrale bankiers om de economie te redden. Hè? Daar zijn andere mensen voor. Los daarvan zeggen ze op een gegeven moment, nou, wat ik al zei, ze staan niet meer op het speelveld als het echt misgaat. Dat is een belangrijk punt. En de BIS waarschuwt ook wel dat er op allerlei plaatsen in de financiële markt wel erg rare dingen aan het gebeuren zijn. En dat ook wel een pijnpuntje kan worden. En de BIS, Thomas, ja, jij kent ze niet zo goed, maar die hebben toch een aantal keren echt gelijk gekregen. Dus die geven als het ware hun eigen deelnemers op een donder dat ze beter moeten opletten, dat ze een aantal dingen niet moeten doen en beter moeten opletten op een paar dingen die het misgaan zijn in de financiële sector.
Kees, mocht het misgaan of niet, morgen is er sowieso weer een gesprek tussen ons. Tot dan. Chemiebedrijf Avantium wil de wereld veranderen met een nieuwe superplastic. Kreeg dit jaar alleen een grote tegenvaller te verwerken. Dus ze komen er ook wel weer bovenop. En hoe dan? Dat hoor je zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Chemiebedrijf Avantium heeft wel eens een leuker jaar gehad. De joint venture met de Duitse reus BASF werd plotseling verbroken. En nu moet het bedrijf dus op eigen houtje een bioplastic fabriek gaan bouwen. Het gast is de CEO Tom van Aken en mijn zakenpartner is Talita Muze. Welkom, nogmaals. U was hier een keer eerder. Toen zag de wereld er anders uit. Namelijk een wereld samen met BASF, een grote chemiereus. Daar is iets tussen gekomen, een breuk. Laten we daar, en we komen echt nog bij wat er allemaal nog in de toekomst mogelijk is, maar laten we daar toch even mee beginnen. Wat ligt ten grondslag aan het feit dat u niet meer samen bent?
Ja, wat daar aan ten grondslag ligt is dat we, nou, laat ik even beginnen met een heel positief iets wat we in die tijd gedaan hebben. Want het heeft ook echt wel heel wat opgeleverd. We hebben heel goed aan de technologie kunnen samenwerken. Dus de technologie die is eigenlijk af. Maar waar we niet uitkwamen met elkaar en waar het uiteindelijk ook op is spaak gelopen, is dat we verschillende ideeën hadden over hoe je een nieuw plastic, een biobased plastic PEF, naar de markt moet brengen. En ja, BASF is een heel groot, conservatief chemiebedrijf. Avantium is een klein, innovatief en veel flexibeler bedrijf. En daar zijn we niet met elkaar uitgekomen.
Zijn dit niet zaken die je, als je besluit om het samen te gaan rooien, met elkaar afspreekt?
Ja, natuurlijk maak je een plan met elkaar wat je met elkaar gaat doen. Maar in die periode zijn er natuurlijk nieuwe inzichten en zie je meer waar de kansen liggen. En uiteindelijk wat ik gewoon heel erg typerend vond aan die samenwerking is aan de ene kant dat we heel goed met elkaar aan het samenwerken waren. Maar als het ging over de commercialisering, dan hadden we daar een hele verschillende blik op. En bij een groot conservatief bedrijf wordt er dan heel erg gekeken naar de risico's, naar de onzekerheden. Terwijl bij een meer een start-up zoals bij Avantium wordt heel erg gekeken naar oké, ik wil ook wel kijken naar die risico's of de dingen die ik nog niet weet. Maar ik kijk aan de andere kant ook naar de kansen. En als je de hele tijd alleen maar wordt getrokken naar de discussie over de risico's, dan ga je.
Maar heel even tussendoor, want wat u nu zegt, een groot conservatief bedrijf, hè, dat zijn nu uw bewoordingen over BASF. Was het dan überhaupt wel een goede partner?
Nou, achteraf gezien, als ik dat nog een keer had kunnen doen, had ik dat niet gedaan.
En maar vond u het toen u tekende ook al een risico om in zee te gaan? Je hoort het vaker, hè, dat je toch een beetje wordt verpletterd of wordt geïncorporeerd in een cultuur waar je niet in past. Lag dat altijd al op de loer?
Nou, kijk, dat is lastig, want je hebt uiteindelijk schaalgrootte nodig om een materiaal als PEF, wat een gigantische markt kan bedienen. Lijkt het heel logisch dat je daar een groot chemiebedrijf bij gaat halen. Dus ik begrijp nog steeds volledig waarom we daar in 2016 aan begonnen zijn. Maar ja, nu heb ik de wijsheid van nu van een aantal jaar samenwerken. En zie je dat ook de verschillen tussen zo'n groot bedrijf en zo'n klein bedrijf heel erg naar de oppervlakte komen. En ook op welke gebieden. Dat weet je natuurlijk van tevoren, weet je dat niet. Maar nu we zeg maar weer zelf in charge zijn, we 100% van de technologie in handen hebben, kunnen we ons ook veel meer gaan richten op waar wij denken dat de mogelijkheden liggen. En dat op een flexibele manier doen, in plaats van ja, meer op een rigide. We hadden wel natuurlijk een businessplan samen opgesteld. Maar als dan dingen daar ja, van af gaan wijken, of je hebt nieuwe inzichten waar meer mogelijkheden liggen, is het met zo'n groot bedrijf heel erg lastig om daarmee samen te werken, om die strategie aan te passen.
Maar heeft dat er ook mee te maken dat zij sneller een bepaald rendement verwachten, sneller verwachten dat de technologie klaar genoeg is om commercieel naar de markt te gaan, en dat je vanuit jullie positie als innovator ook inderdaad omwille van de innovatie misschien soms dingen langer wil, beter wil doorgronden, langer wil aanpakken?
Nou, in principe is het natuurlijk eigenlijk een hele rare situatie, want je hebt een heel groot chemiebedrijf wat heel kapitaalkrachtig is, wat heel erg lange tijd kan, over een langere horizon kan nadenken. En je hebt een klein bedrijf wat veel minder kapitaalkracht heeft. En wij waren eigenlijk bereid om meer risico's te nemen en meer naar langer termijn te kijken dan dan onze partner. En dat ging uiteindelijk gewoon, dat ging wringen. En het is, ik vind het omgaan met onzekerheden, dat is iets wat als je, als je ondernemer bent, daar heb je gewoon mee om te gaan.
En ben je nu niet bang dat Bas F. denkt van, nou, we hebben nu iets van die technologie gezien, we gaan het nu gewoon zelf doen en nee, ze zullen vast goede afspraken erover hebben gemaakt. Ja. Maar ik kan me toch voorstellen van, hey, wie blijven dan ook nog over qua partners, en wat gaan die grote partijen inderdaad zelf doen op dit vlak?
Nou, dat hebben we. We hebben een aantal maanden gesproken over zeg maar de overeenkomst om uit elkaar te gaan. Daar zijn dit soort dingen heel erg duidelijk en vastgelegd. 100% van de technologie ligt terug bij Avantium. En wij hebben nu alle vrijheid om met andere partners te gaan schakelen. Het enige wat ik nu dus niet nog. Ik ga niet nog een keer in zo'nzelfde joint venture stappen met een grote partij die 51% van de joint venture heeft. We zijn nu van plan om met partners te gaan werken en zelf echt in control te zijn over hoe die technologie naar de markt gebracht gaat worden.
U had een duidelijke motivatie om oorspronkelijk te kiezen voor wel zo'n joint venture met een heel groot bedrijf. U noemde het net ook al, impact. Dan kijken we even naar de ambitie en hoe die nu is bijgesteld. Namelijk 5000 ton groen plastic, want daar praten we over op basis van suiker geproduceerd in 2023. Dat was 50.000 ton. En ik kwam van u een interessante formulering tegen, namelijk dat u zei dat is een aanscherping van de ambities. Is het niet met name het afzwakken van de ambities?
Ja, kijk, hoe je het materiaal moet opschalen, dat is iets, daar kan je eindeloos over blijven over discussiëren. Wat is nou het beste? Die 5000 ton strategie die we nu hebben, is iets wat we echt onder eigen controle kunnen doen. Samen met partners, maar dat kunnen we met partners op zo'n manier doen dat wij zelf de controle hebben. Terwijl als de fabriek 50.000 ton is, dan wordt de kapitaalbehoefte dusdanig groot dat je dat niet kan doen.
Maar je had het ook over impact, en die is minder als je minder produceert, toch?
Uiteindelijk gaat het erom, je wil uiteindelijk naar een hele. Zelfs die 50.000 ton fabriek is bij lange na niet groot genoeg om de markt te bedienen. Dat is eigenlijk nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. Dus het gaat erom, hoe kom je bij die echt grote fabrieken? Gaat dat via die een 5000 ton fabriek, of gaat dat via een 50.000 ton fabriek? Nou, wij hebben er nu voor gekozen om dat met een 5000 ton fabriek te doen. Dat komt ook omdat wij een aantal producten hebben gevonden waar je PEF kan toepassen, waar mensen bereid zijn om een hogere prijs voor te betalen. Dus op die manier kunnen we zorgen.
Als u zegt, die 5000 is eigenlijk genoeg, want het gaat nu ook om ervoor te zorgen dat het gaat draaien en dan uiteindelijk ook op een grotere schaal nog weer zijn weg vindt. Waarom was u dan van plan om het op 50.000 vast te stellen? Want kennelijk zag u daar toch een voordeel in, en dat begrijp ik, want het is gewoon 10 keer meer.
Ja, het is 10 keer meer, dus je hebt meer volume en je hebt in principe een lagere kostprijs, dus dat heeft voordelen. Maar je hebt ook wel veel meer kapitaal nodig, dus dat brengt ook weer een risico met zich mee. En een veel grotere kapitaalbehoefte. En dat is vanuit een bedrijf als Avantium natuurlijk gezien lastiger.
Als het gaat over die impact, dan is nu dan wel het risico dat je dan in de niche blijft. En inderdaad voor producten of toepassingen waar mensen bereid zijn extra te betalen voor die bioplastics, dat je daar het kwijt kan. Maar blijft wel het grotere doel om uiteindelijk wel tot een kostprijs te komen, zodat je echt op grote schaal dit kan uitrollen? En ja, wat is daar dan de tussenstap? Is dit dan de juiste tussenstap daarvan?
Ja, nou ja, dat, uiteindelijk die echt grote fabrieken, die zullen dus 500.000 ton ongeveer zijn. Dus ja, dan praat je over echt grote fabrieken. En alles waar we nu over gehad hebben, het gaat niet over de markt. Die markt is namelijk enorm groot. En dat gaat over verpakkingen, het gaat over flessen, het gaat over allerlei andere toepassingen waar je dit materiaal uniek voor gepositioneerd is. En het is niet ingegeven dat we naar een kleine fabriek gaan omdat we denken dat de markt er niet is. Die markt is vele malen groter. Het gaat er met name om, hoe kom je daar? Nou, en dit is een strategie die we zelf kunnen uitvoeren, waar we heel erg veel belangstelling zien van partners.
Ja, heeft u ook gezegd, hè, sinds die breuk met BASF een feit is, of daar al berichten over naar buiten kwamen, heeft de telefoon onophoudelijk gerinkeld. Ik vroeg me af, wie heeft er dan gebeld?
Nou, dat zijn partijen die, ten eerste de marktpartijen, dus die willen dat dit product op de markt komt. En daar zit eigenlijk mijn frustratie. We praten hier over het materiaal, maar het moet gewoon uiteindelijk in de supermarkt liggen. Want uiteindelijk zijn er heel veel partijen, grote brands, supermarkten, die willen dat dit materiaal in de supermarkt ligt. En dat is voor ons de grootste uitdaging, om te zorgen dat het daar snel ligt. En als het er eenmaal ligt, dan kunnen we het daarna gaan opschalen en veel groter maken.
Wat biedt u dan die partners? Want u heeft ze ook nodig, toch?
Ja, dus de partners die ons bellen, dat zijn chemische bedrijven die geïnteresseerd zijn. Dat zijn bedrijven die plastics maken, plastics verwerken, plastic gebruiken, de grondstoffen ervoor leveren. Dus dat geeft mij gewoon heel erg veel vertrouwen dat dit product er gaat komen.
Er moet eerst nog een fabriek komen, want het zou Antwerpen worden, toch?
Ja.
Toen het nog in samenspraak zou gaan met BASF. Hoeveel haast heeft u nu om ervoor te zorgen dat dat kapitaal er is voor een kleinere fabriek, en op welke plek dan? Nou, hoe bepaal je dat?
Ja, we hebben aangekondigd dat die 5000 kilo, dus 5000 ton fabriek, dat die in 2023 moet gaan draaien. Daar hebben we ongeveer 150 miljoen euro voor nodig. Een deel zal betaald worden uit de eigen middelen die we bij Avantium hebben. Een deel zal komen van subsidies. We hebben ook al een deel van de subsidies uit Europa hebben we gekregen. Maar we zijn nu met regio's bezig om te bepalen waar die plant gebouwd gaat worden.
Maar die partners moeten dus ook nog een deel van die 150 miljoen ophoesten.
En een deel van die 150 miljoen zal van partners komen. En dat moet eind 2020 moet dat allemaal bij elkaar zijn gekomen. En dan heb je de technologie voor elkaar. Dan heb je je marketing en je producten voor elkaar. En je financiering voor elkaar.
Hoe ver bent u? Want dat is over een dik jaar.
Ja, ik sta hier met heel erg veel zelfvertrouwen over de partners. Want daar zijn gewoon heel veel partijen geïnteresseerd.
Maar er is nog niks getekend ook met zo'n eventuele partner?
Nee, maar kijk, we praten nu hier begin juli. We zijn eind januari uit elkaar gegaan. Ik denk dat iedereen die met dit soort partnerships te maken heeft gehad, weet dat duurt echt wel een. Zeker niet een periode van 5 maanden dat je dat voor elkaar hebt.
Als het dan meteen november 2020 wordt, dan zou u hier misschien ook staan. Maar dan krijgt u toch een kleine zenuwinzinking. Want dan denkt u, dat moet nu dan wel echt gewoon gebeurd zijn.
Ja. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Er zijn heel veel partijen geïnteresseerd. En het zijn niet alleen strategische partners. We praten ook met de regionale overheid die financiering beschikbaar stelt als wij de fabriek in die regio bouwen. Dus al die puzzelstukken moeten bij elkaar komen.
Ik maak toch nog heel even concreet dan nu het sommetje. Er is nog geen euro eigenlijk zeker op dit moment, van die 150 miljoen die u nodig heeft.
Nou, dat is niet waar, want we hebben sowieso natuurlijk onze eigen middelen. Daarvoor hebben we in 2017 die beursgang gedaan. Dus daar is ook die eigen middelen die zijn. Dat geld is niet uitgegeven. Dan hebben we een subsidie uit Europa van 20 miljoen euro gekregen. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt en je ziet waar we staan met de verschillende partijen, nogmaals, dan denk ik dat wij binnen die tijdsperiode dat prima voor elkaar kunnen krijgen om die 150 miljoen bij elkaar te hebben op het moment dat we de schop de grond inzetten.
Daar is nog tijd voor. Niet voor dit deel van het gesprek, maar er komt nog een tweede deel. Zometeen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is de CEO van chemiebedrijf Avantium, Tom van Aken. En mijn zakenpartner is Talita Muse. Wil je nou zelf ook iets bijdragen aan dit gesprek in de vorm van een compliment of een vraag of kritiek? Laat dat dan vooral achter via @BNRZaken. We zijn dus online te vinden. Maar we beginnen nu met de dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Plastic is een ramp voor de aarde of plastic is stiekem de beste uitvinding ooit?
Het stiekem de beste uitvinding ooit.
De nieuwe fabriek heb ik het liefste in Nederland of eigenlijk is buiten Nederland ook goed?
Buiten Nederland is ook goed.
Bier smaakt het beste uit een glas of bier uit een plastic flesje? Geef mij er maar één.
Geef het maar uit een plastic flesje.
Laten we eerst beginnen bij het eerste dilemma, namelijk plastic als misschien wel de beste uitvinding ooit. Ja, als je dat zo zegt, dan zullen heel veel mensen het niet met je eens zijn, want die denken dan aan de plastic soep en aan de vervuiling. Waarom is plastic toch een goede uitvinding?
Nou, de problemen die wil ik vooral niet bagatelliseren. Dus het feit dat het gemaakt wordt uit olie, dat het over de hele wereld in het milieu belandt, dat is natuurlijk een absolute ramp. Maar het heeft ook heel erg veel positieve dingen gebracht. Ik bedoel, je kan je de wereld echt niet meer voorstellen zonder dit soort kunststoffen. En uiteindelijk zorgt het ook voor minder voedselverspilling, dat er lichtere auto's zijn. Dus er zijn heel veel positieve dingen. Als we nou kunnen zorgen dat die plastics niet meer gemaakt worden van fossiele grondstoffen en dat het allemaal recyclebare materialen zijn die heel goed in een circulaire manier gebruikt worden, dan heb je eigenlijk de best of both worlds. Dat is waar je naar moet streven, denk ik.
Toch nog even, niet alleen als zakenpartner, als mijn sidekick, maar ook als kenner in dit dossier. Talita, onderschrijf je dit?
Nou, ik denk dat plastics hebben best wel een slechte reputatie. Maar als je inderdaad eerlijk bent, hebben ze wel de hele moderne consumptiemaatschappij en welvaart bijna mogelijk gemaakt door de oneindige toepassingen. Waar ik wel een probleem mee heb, is dat het ook vertraging kan zijn voor huidige fabrikanten en producenten om te denken, nou ja, die bioplastics, dat komt er wel een keer. Ik blijf gewoon lekker op mijn huidige manier van produceren doorgaan. We leggen de grootste verantwoordelijkheid bij consumenten om goed te recyclen. En je blijft daarmee wel een soort die weg. Wegwerpcultuur en die gemakscultuur blijf je wel houden. En dat als het daar niet aan bijdraagt en dat het echt mainstream wordt, dan ben ik ervoor. Maar niet als een soort excuus om de huidige manieren van produceren maar een beetje te laten zoals ze zijn.
Daar ben ik het volstrekt mee eens. Dus dat is mooi dat we daarover eens zijn. Nee, maar er moet natuurlijk enorm gereduceerd worden in. Ja. Want we gebruiken heel veel plastic zonder dat het een echte toegevoegde waarde heeft. We hergebruiken plastic niet, we recyclen het niet. Dus de manier waarop het op dit moment gaat, dat is iets waar ik natuurlijk heel erg veel probleem mee heb. Maar ik zie er ook de kansen erin om dat op een andere manier te doen. Dat het wel op een duurzame manier gaat.
Ja, maar zelfs recycling schijnt echt amper bij te dragen aan het milieu. Omdat je alsnog vaak onnodig verpakkingen gebruikt. En de innovatie zou veel meer zitten in producten zelf of productiemethoden zelf. Zodat je überhaupt veel minder verpakkingsmateriaal nodig hebt. Of dat je ook logistiek minder ruimte nodig hebt. Dus daar zou de echte innovatie zitten. In plaats van, laten we het 100%. Nederland heeft al 95% recycling van de meeste grondstoffen. En toch is het qua milieudruk, wordt de milieudruk alleen maar groter. Dus daar wringt het voor mij nog wel eens om te veel op recycling te gooien.
Nou, er zijn heel veel dingen waar je plastic gewoon helemaal weg kan laten. Maar als je in de supermarkt kijkt en je zou een plasticvrije supermarkt willen, dan krijg je veel meer voedselverspilling. Dus er zijn een aantal plekken waar plastic heel veel juist waarde creëert of zorgt dat er minder verspilling is. Maar je moet er heel goed naar kijken. Het is heel moeilijk om daar in het algemeen iets over te zeggen. Dus ik ben het heel met je eens. Het moet vooral niet een methode worden om de verandering. Want het is een verandering die niet alleen bij producenten ligt. Het is een verandering ook bij de consument. En die transitie zouden we nu mee moeten beginnen. Dus ik denk dat we het daar behoorlijk over eens zijn.
Dan zijn er waarschijnlijk consumenten die zeggen, ik vind alles best en goed milieu, prima. Ik draag mijn steentje bij. Maar bier moet uit een glazen flesje.
Precies.
Ja.
Hoe gaat u ervoor zorgen dat die mensen met net zoveel vreugde en genoegen hun plastic flesje bier openen?
Nou kijk, ten eerste, bier was oorspronkelijk altijd glas. Dat zit nu voor een deel in blik. Terwijl als je kijkt eigenlijk naar een blikje dan, de meeste mensen proeven dat het de biersmaak beïnvloed wordt door blik. En toch is dat gelukt om mensen mee te krijgen. Grappig is als je met grote bierbrouwers over de wereld praat, van waar staat het over 10 jaar? Dan denken ze allemaal dat glas weg is. Waarom? Glas is heel erg zwaar. En dat geeft uiteindelijk heel erg veel negatieve effecten voor het milieu. En ze denken dus allemaal dat het gaat naar nieuwe materialen. En ja, ik preek hier natuurlijk eigenlijk voor eigen parochie. Dat hoef je me niet
nog eens te zeggen. Ik ga zo meteen ingrijpen, hoor.
Maar als je nieuwe materialen hebt waar bier wel goed in, zeg maar, de houdbaarheid van bier goed in blijft, dan is het uiteindelijk iets waar, denk ik, ook heel veel consumenten aan zullen gaan wennen. Ja.
En hoe zit het met, je hebt natuurlijk de afgelopen dagen die hele rel gehad rondom water en plastic flesjes, en dat daar chemicaliën in het water zouden komen. Ik denk dat dat ook een steeds groter punt wordt voor consumenten. Gezondheid, exact willen weten welke stoffen komen er dan uit die plastics mijn drankje in. Kan je daar iets over zeggen ten opzichte van bioplastics, gewoon plastics?
Ja, als je kijkt naar het materiaal wat wij ontwikkeld hebben, PEF. Daar hebben we uitgebreide testen over gedaan om te kijken wat er uit de plastic, zeg maar, in lekt. Of het nou bier, water of een vruchtensap is. En het blijkt dat daar helemaal niets uit lekt. En wat dat betreft lijkt het materiaal veel meer op glas. Dat er niks uitlekt. Maar het is een zorg die, denk ik, heel serieus genomen moet worden. Maar het interessante is natuurlijk, als je kijkt naar de plastics die we vandaag allemaal gebruiken, daar is eigenlijk vrij weinig van bekend wat de gezondheidseffecten zijn, wat de milieueffecten zijn. Terwijl als je kijkt naar nieuwe materialen die naar de markt komen, daar willen we dat allemaal precies van weten. En dat vind ik ook heel terecht. Want uiteindelijk zal dat de acceptatie van de consument beïnvloeden. En ja, jongere consumenten met name zijn heel erg kritisch hierover. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is.
Ik wil nog even naar uw eigen bedrijf en de bijdrage die u kunt leveren. Want ook daar zal geld voor nodig zijn. Een scheiding, dat is ook algemeen bekend, kost over het algemeen geld. Bij u volgens mij 50 miljoen. Avantium is op dit moment ook nog verlieslatend. Als je kijkt naar het aandeel op de beurs, dan ging dat naar de beurs voor ongeveer 11 euro per aandeel. Daar is nu nog 2 euro van over. Een dikke 2 euro. Ik zal meteen correct zijn. Zijn dat gegevens waar u van wakker ligt?
Nou, ik begrijp de teleurstelling bij aandeelhouders heel erg goed. Als je bent ingestapt bij de beursgang en het aandeel staat nu op 2 euro. Nou, wat is 30?
40. 40. Jawel, ik heb het bijgehouden. Ik zit er zelf niet in, hoor.
Dan ben je teleurgesteld. En dat begrijp ik. En het feit dat we natuurlijk, dat is een reactie op het feit dat we onze grote strategische partner BASF zijn kwijtgeraakt. Dus ik begrijp die teleurstelling. En natuurlijk is het aan de onderneming om te laten zien dat we de waarde die we, de potentie die we hebben, om dat ook eruit te laten komen. Daar zijn we heel hard mee bezig.
Er zat natuurlijk hoop in dat aandeel, hè? Of zoals analisten dat willen zeggen, fantasie, dit gaat het worden. Ja. Kennelijk eilt dat ook snel weg zonder die grote partner.
Nou ja, kijk, maar hoe ik er naar kijk is, we hebben altijd gezegd, je moet kijken naar de lange termijn. En de lange termijn trends, de markt voor dit materiaal is absoluut aanwezig. De technologie heeft zich bewezen. Dus het is een kwestie van die technologie op een goede manier naar de markt brengen. En ik ben ervan overtuigd dat in de slipstream daarvan zullen aandeelhouders ook het bedrijf anders gaan waarderen. Maar die burden ligt met name bij onszelf om dat te bewijzen dat we dat kunnen. En je zei net over 50 miljoen, ik wil het wel even rechtzetten. We hebben 17 miljoen euro aan BASF betaald. Dus we hebben niet 50 miljoen betaald. En we zijn goed gefinancierd. We hebben, denk ik, een hele goede strategie om het materiaal te zorgen dat het in 2023 in de markt ligt. We hebben nog een aantal andere technologieën die we zijn aan het commercialiseren zijn.
In het FD stond inderdaad ook over uw financiële positie eind vorig jaar. Die zit wel goed. U heeft eigen geld. Dus u heeft niet per se ontzettend heel veel geld nodig, maar u heeft wel inderdaad dat netwerk nodig. U heeft geld, maar u staat tegelijkertijd ook wel met uw rug tegen de muur. Het moet nu gebeuren. Voelt u toch ook die afhankelijkheidspositie van anderen?
Nou, ik heb totaal niet het gevoel dat we met de rug tegen de muur staan. Ik heb echt het idee dat we juist heel erg veel kansen voor ons hebben.
Nou, het punt is, u kunt het niet op eigen houtje, dus u heeft anderen nodig. En
maar
die weten dat.
Dat is, zolang ik bij Avantium zit, is dat altijd, als je een nieuw plastic materiaal naar de markt gaat brengen, wat een markt is van tientallen of honderden miljarden euro's per jaar, dan is er gewoon geen enkele manier om dat alleen naar de markt te brengen. Dus we hebben altijd met andere partijen gewerkt. Dat gaan we ook nu doen. En ik denk dat we hebben nu die technologie weer 100% in eigen handen. Dat was natuurlijk toch anders.
U bent een beetje opgelucht, geloof ik, hè? Dat zo is.
Nou ja, maar we zijn nu weer aan het bouwen. En dat geeft inderdaad een ongelofelijke hoeveelheid energie en enthousiasme. En echt ook dat we zelf weer in control zijn.
Was u het kwijt toen u nog aan de borst zat van BASF?
Ik ben heel blij dat we die periode af hebben gesloten. Want zo'n tijdje in een soort van scheiding ligt, dat is heel erg vervelend. Dat kost heel veel energie. Nu kunnen we die energie gelukkig weer gebruiken om te bouwen.
Ik zie het aan de manier waarop u met mij in gesprek bent, namelijk. Hè. Zodra het gaat over de toekomst, zie ik toch een heel andere man.
Ja, maar dat is toch hartstikke mooi. Dat je denkt van die trends die er zijn naar duurzaamheid. Consumenten die daar steeds kritischer over worden. Circulariteit. Dus dat zijn allemaal dingen waar we mee bezig zijn. Dus dat, wat dat betreft kost me dat ook helemaal geen kracht om dat te zeggen. Omdat dat is waar we elke dag mee bezig zijn.
We gaan tot slot luisteren naar uw favoriete nummer. Dat vragen we aan onze eerste gast. Iedere dag zegt iets over wat u mooi vindt, wat u beweegt, waar u misschien inderdaad wel energie van krijgt. En u koos voor Adventures of a Lifetime van Coldplay. Chris Martin horen we hier.
Zeker.
Waarom?
Nou, ten eerste omdat ik vind dat er meer Coldplay bij BNR gedraaid zou moeten worden.
Daar ben ik het mee eens.
En ten tweede, Adventure of a Lifetime. Zo voelt het bouwen van Avantium. Het is toch een jongensboek. En met de nodige ups en downs. Maar ja, met name.
Dat is ook zo saai, toch?
Ja, precies. Maar met name met een ongelofelijke hoeveelheid plezier wat we daarin hebben om daar een succes van te maken.
Dan kan het niet anders dan dat ik u in de toekomst nog een keertje zie. Tom van Aken, CEO van Avantium, dank en tot de volgende keer.
Dank je wel.
Een Brabants bedrijf dat gaat samenwerken met twee Van Gogh musea. Dat klinkt als een bijzondere combinatie en dat is het ook zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Nieuws over een bijzondere combinatie. Het Brabantse techbedrijf ASML gaat 5 jaar lang samenwerken met twee musea, namelijk het Van Gogh Museum Brabant en het Van Gogh Museum in Amsterdam. Contact daarover met Lucas van Ginsve, hoofd communicatie van ASML. Welkom, goedemiddag.
Goedemiddag. Dankjewel.
En gefeliciteerd, denk ik, want dit is misschien de bekroning van een lange onderhandeling. Of was u er snel uit met elkaar, dat u iets voor elkaar kon betekenen?
Nee, het is wel eens een hele lange aanloop. We zijn wel 2 jaar met elkaar bezig geweest voordat we goed hadden uitgevogeld wat we voor elkaar konden doen.
Oh, dit was dus geen match made in heaven, denk ik dan? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, misschien wel. Je zei het al tijdens de aankondiging van een Brabants bedrijf met een Van Gogh musea. Een vreemde combinatie, maar eigenlijk valt het wel mee. Want Vincent van Gogh was een Brabander, geboren in Brabant. Heeft zijn eerste doorbraakwerken, meesterwerken geschilderd in Brabant. Een paar kilometer van ASML, waar wij werken hier. En eigenlijk was dat het begin waarvan we dachten van wacht eens even, Vincent van Gogh, Brabant. Maar Vincent van Gogh was ook een rebel en een vernieuwer. Volgens mij zien we wel wat overeenkomsten.
En toch was u 2 jaar lang met elkaar aan het bedenken wat u dan precies voor elkaar kon betekenen. Wat is eruit gekomen?
Nou, wat we belangrijk vonden is dat we niet weer een partnership of een sponsorship in elkaar gingen draaien, zoals je zoveel ziet. Wat we wilden doen is, we wilden een manier vinden waar we echt konden bijdragen aan de taken die het Van Gogh Museum voor zichzelf heeft gesteld. En Van Gogh Brabant aan zichzelf heeft gesteld. En die hebben we gevonden in een combinatie van innovatie, waar we het Van Gogh Museum mee gaan helpen, en educatie, waar we het Van Gogh Museum in Amsterdam en Van Gogh Brabant, de sites in Brabant waar Van Gogh heeft geschilderd, dat we educatie en ASML en die sites met elkaar gaan verbinden.
Toch even concreet, want gisteren hebben wij het in dit programma gehad over een samenwerking tussen het Rijksmuseum en Akzo Nobel. Dat lijkt dan logisch, want Akzo Nobel zit groot in verf en het Rijksmuseum moet de nachtwacht restaureren. Dus die vinden elkaar daarin, de technieken komen ook samen. Hoe zit dat dan in dit geval?
Ja, ook wij zijn partners in science met het Van Gogh Museum geworden. Wat veel mensen misschien wel weten is dat de werken van Van Gogh, die over de tijd staan ze bloot onder de invloed van licht en omgevingsfactoren, waardoor de kleuren een beetje vervagen. Alleen wat we natuurlijk eigenlijk zouden willen is dat proces zo in stoppen. En dan moet je eigenlijk alle wetenschap in huis halen die je kunt vinden. En wij zijn ook specialisten op het gebied van licht en het beheersen van condities. In ons geval de lithografie om chips te maken. Maar we hebben hier 6.500 onderzoekers en ontwikkelaars rondlopen. En een hele groep daarvan die kan heel goed helpen bij dit onderzoek.
Hoe gaan jullie geïnspireerd worden door Van Gogh? Of laten jullie je ook nog inspireren door zijn werken? En heeft dat nog invloed op wat jullie doen?
Ja, voor onze onderzoekers is het natuurlijk hartstikke leuk om naast hun werk dat ze bij ASML doen, ook zulk belangrijk werk te doen voor de nalatenschap eigenlijk. Want we willen ervoor zorgen dat de werken van Van Gogh generaties lang nog te genieten zijn zoals we er nu van kunnen genieten. Dus dat is een. En onze stakeholders, eigenlijk ja, onze belanghebbenden, eigenlijk iedereen die is betrokken bij ASML, is dol op Van Gogh. Ik bedoel, als je het over Japanse of Amerikaanse klanten hebt over Van Gogh. Dus Van Gogh is wereldberoemd. Iedereen kent hem overal. Onze medewerkers in China, in Taiwan zijn dol op Van Gogh. Onze toeleveranciers, iedereen kent Van Gogh. In die zin is het een hele makkelijke verbindende factor voor iedereen.
Wat gaan wij daar als bezoekers van bijvoorbeeld het Van Gogh Museum concreet van merken? Van die combinatie, van dat partnership dat u heeft afgesloten?
Nou, het eerste denk ik wat gaat opvallen is dat de beroemde zaal van de aardappeleters, een Brabantse periode, wordt de ASML Gallery. En in die zaal zul je ook kunnen lezen waarom juist die zaal gesponsord wordt of ondersteund wordt door ASML. En het werk dat we samen met het Van Gogh Museum doen. En dat is trouwens ook interessant, maar als ik nog heel even mag toevoegen. Van Gogh was in die periode ook met lithografie bezig. Hij was zo trots op zijn werk van de aardappeleters dat hij lithografie heeft gemaakt. En laat dat nou net het kunstje zijn dat we hier ook doen.
En waarom wil je de galerij ook ASML noemen en niet gewoon even in de toelichting op een bordje van nou, hè, deze technologie of dit hebben we mede met ASML gedaan. Waarom wil je ook dat die galerij dan de ASML-galerij heet?
Omdat dit natuurlijk, ja, zoals ze zegt, Van Gogh is een Brabander. Hij heeft zijn doorbraakwerk hier geschilderd. Eigenlijk om de hoek van waar wij zijn gevestigd.
Nou, ik denk dat de kern van de vraag is, het zou ook wat bescheidener kunnen. Want het dient natuurlijk een groter doel om ervoor te zorgen dat die schilderijen ook in de toekomst goed geconserveerd zijn. En dat toekomstige generaties ervan kunnen genieten. Hartstikke fijn dat ASML daar ook een bijdrage aan levert op verschillende manieren. Maar moet dat dan ook zo duidelijk worden gecommuniceerd? Dat is de vraag, denk ik.
Ja, het was ook aangeboden door het museum. En dan vonden we het wel gepast.
Dat lijkt me ook. Dank u wel. Lucas van Ginsburg, hoofdcommunicatie van ASML.
Beursupdate.
De Amerikanen straffen Europa voor illegale subsidies. En onze eigen Edammer Kaas is de sigaar. Koen Mender mag het allemaal met elkaar in verband gaan brengen. Merk van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom Koen. Waar gaat dit over?
Ja, dit gaat over een hele lange strijd tussen Boeing en Airbus. En dit leidt tot rechtszaken bij internationale handelsstraforganisaties. De WTO, de Wereldwijde Handelsorganisatie. Daar is het de VS versus Airbus en de EU. Versus Boeing. En Trump zou Trump niet zijn als hij niet gebruik zou maken van de mogelijkheid om toch wat tarieven neer te leggen. Boeing heeft het op dit moment zwaar met zijn Max en de Dreamliner die toch allebei onder scrutiny zitten. Boeing is een hele belangrijke werkgever, Amerika's trots. Dus waar Trump nu mee komt, is, ja, jullie hebben dus WTO heeft gezegd, nou, er is 4 miljard onterechte subsidie gegaan naar Airbus. Daar komt nu een retaliation, een vergelding voor van Trump. En dat gaat in de vorm van olijven, kaas, you name it, allemaal producten waarvan je denkt van nou, dat zit alleen in een vliegtuig als je vliegt en wordt het geserveerd.
Maar eigenlijk zegt Trump daarmee ook dat de WTO eigenlijk met opzet Amerika benadeelt. Dus hij accepteert de WTO ook helemaal niet in zijn uitspraak.
Nou, dat zover wil ik daar niet in gaan. Dit is een lopend conflict wat al vrij lang aanhangig is. En over een paar maanden krijgen we uitspraak in EU versus Boeing, hè, want dat loopt ook. De Amerikanen hebben ook belastingvoordelen gegeven aan Boeing. En daar kan dan weer een volgende voorzitter van de EU eventueel sancties opleggen en dat Harley Davidson's toch nog weer duurder worden of dat Budweiser verboden wordt aan boord van Airbussen. Dat
spanning loopt dus op tussen die voormalige bondgenoten. Mm-hmm. Wat zie je daarvan terug op de beurs?
Nou ja, niet heel veel. Ik denk dat de beurs nu even zijn schouders ophaalt rondom deze nieuwe ronde van sancties. Men zal op een wat langere termijn... Kijk, Airbus zit natuurlijk nu in een hele comfortabele positie, nu Boeing zo zwaar getroffen wordt in zijn grootst verkopende vliegtuig. Dat lijkt voorlopig nog niet van de baan. Dus voor beleggers is er nu nog niet echt heel veel reden om daar zorgen over te hebben.
Dan naar Nokia, want de CEO van Nokia heeft gewaarschuwd voor het niet uitsluiten van Huawei.
Nou ja, eigenlijk voor het uitsluiten van Huawei. Want wat deze man eigenlijk zou Nokia daarvan moeten kunnen profiteren. Want als Huawei de apparatuur niet mag leveren, dan zou je kunnen zeggen van nou, dan kan Nokia, ja, Ericsson daarvan profiteren. Toch nuanceert hij dat door te zeggen van ja, nu is het binnen de EU elke regering apart aan het kijken of we Huawei wel of niet mogen toelaten en onder welke voorwaarden dat dan gaat plaatsvinden. Daarmee krijg je een labyrinth van voorwaarden, waardoor de uitrol van 5G ernstig vertraagd wordt. En als je daarover nadenkt, Thomas, dan krijg je een periode waarin heel veel wordt straks, zelfrijdende auto's, allerlei andere toepassingen, worden dus dan vertraagd. En dat gaat ook gevolgen hebben voor de economische groei.
Maar waar waarschuwt u nou voor? Namelijk dat er niet één lijn wordt getrokken, of waarschuwt hij voor Huawei?
Hij waarschuwt voor de fragmentatie in wet en regelgeving. Dus hij gaat niet zo ver dat hij zegt van nou, je moet geen apparatuur van Huawei hebben. Hij gaat zo ver als dat hij zegt van nou, wij vinden dat Duitsland en Frankrijk en Nederland en Finland allemaal op één lijn moeten gaan zitten en het over moeten laten aan een overkoepelend orgaan dat de regels van het spel vaststelt.
Maar als dan collectief wordt besloten, wij gaan niet in zee met Huawei, dan is dat voor hem best.
Dan zou dat voor hem beter zijn dan dat er nu in één keer gezegd wordt, wij krijgen regelgeving op allerlei verschillende niveaus. Ja, en want dat vertraagt ernstig. Dat betekent dat alle software-updates weer aan apart geschreven moeten worden voor Duitsland, apart geschreven moeten worden voor Frankrijk. En dat is een te vertragend verhaal. En uiteindelijk, als je daarover nadenkt, ja, dan betekent dat ook dat de economische groei daardoor geremd gaat worden. Want de uitrol van 5G gaat uiteindelijk ook betekenen voor nieuwe impulsen voor de economie en nieuwe productiviteitsverbeteringen, die dan dus langer op zich laten wachten.
Dus het lijkt op het eerste oog een duwtje in de rug van een concurrent. Opvallend zou je zeggen, hè? Nokia dat zegt, ja, Huawei sluit het nou niet op voorhand uit. Maar ondertussen zou Nokia natuurlijk ook profiteren van een economie die beter draait.
Ja, maar tegelijkertijd ook last hebben, want als die regelgeving per land wordt uitgerold, ja, dan heeft natuurlijk ook Nokia en ook Ericsson daar last van. Want het kan niet zo zijn dat alleen Huawei aan die regels moet voldoen. Dan moet ook Nokia. Dus hier weer een belangrijke waarschuwing voor de nieuwe setting van de EU. Jongens, als jullie straks je baan hebben, jullie mag meteen aan de slag.
Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, dankjewel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Talita Muse, toezichthouder bij MVO Nederland en directeur van de Energieboot en van Blikverruimers. En wie dacht dat bellen op zijn retour is, die heeft het mis. Vooral bellen zonder internet blijkt een gat in de markt. Dat bewijst de Nederlandse start-up Talk360. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen 6 miljoen gebruikers en is nu een samenwerking aangegaan met het internationale platform Ding. En om dat toe te lichten is hier Hans Osnabrugge, is de CEO van Talk360. Welkom.
Dank je.
Wat doet je bedrijf precies?
Ja, het idee van Talk360 is, wij geloven erin dat iedereen toegang moet hebben tot betrouwbare communicatie en relevante digitale diensten. En daarom zijn we 3 jaar geleden Talk360 begonnen.
En dat kan dus zonder internet, want bellen mag op zijn retour zijn. Steeds meer mensen ontdekken natuurlijk bellen via WhatsApp of via Skype. Dat werkt niet overal, lijkt me zo, want daar is goed en betrouwbaar internet voor nodig.
Correct, ja.
Dus daar is dan 360 ingesprongen, maar hoe werkt het dan?
Ja, bij Talk360 heeft alleen de beller, dus alleen degene die gaat bellen, die heeft een online verbinding nodig. En die kan vervolgens voor een paar cent per minuut ieder offline vast en mobiel nummer ter wereld bellen voor maar een paar cent.
Ik snap het niet. Dus de beller die heeft wel een online verbinding nodig, de ontvanger niet.
Ja, klopt, inderdaad. Dus bij gewoon bellen ga je van offline naar offline. Bij Skype en WhatsApp, wat verder natuurlijk fantastisch is, ga je van online naar online.
En nu van online naar offline.
Ga je van online naar offline.
En wat is daar het voordeel van?
Het grote voordeel is dat dus bij internationaal bellen, dat het vele malen goedkoper is dan gewoon bellen. Nou, voor jou en mij maakt het niet zo heel veel uit. Hè, want onze vrienden, kennissen en zakenrelaties zijn ook vaak online. Maar als je een van de 5 miljoen Bangladeshi bent in Zuid-Afrika in de townships, en je wil naar Bangladesh bellen, is de kans dat de andere kant ook online is ongeveer 2%.
Wie bepaalt eigenlijk de prijs? Want die ligt niet ontzettend hoog, 3 cent, 4 cent. Ik heb ook 12 cent voorbij zien komen als het gaat over Nigeria bijvoorbeeld.
Ja.
Dat zijn dan toch nog wel weer tariefverschillen.
Ja, klopt. Ja, dat komt. Dat heeft te maken met de wereldwijde inkoopmarkt waarop we inkopen. Dus een Amerikaanse belminuut kun je voor echt heel weinig inkopen. En bijvoorbeeld een bestemming als Liberia kost misschien wel 40 of 50 cent aan inkoop op de wereldmarkt. Dus dan kunnen we zelfs met onze technologie nog niet het allergrootste verschil maken.
En maakt het nou ook nog uit, jouw heel ouderwets gedacht, waar vandaan ik dan bel? He, bedoel, als ik naar mijn buurland bel, dan zou dat eigenlijk goedkoper moeten zijn dan wanneer ik naar het andere eind van de wereld bel. Toch, ouderwets gedacht?
Inderdaad, wel voor je gevoel, maar met onze oplossing maakt het niet uit. Dus of jij nu vanuit Nederland naar New York belt of je zit in Seattle, maakt niks uit.
Oké, nou ja, dat is opvallend.
En wat is dan precies jullie verdienmodel? Want waar verdienen jullie dan op? Is dat via een abonnement? Of,
Mensen kopen prepaid beltgoed bij ons. Nou, daar zou ik zo op komen. Daar zijn van onze dual USP's die we daarin hebben opgebouwd. Hoe dat kan doen en wie dat allemaal kan doen.
Als je het nu al zo aankondigt, dan wil ik daar wel even iets meer over weten, hoor.
Nou, graag. Nou, blij dat je het
vraagt. Het schijnt heel onderscheidend te zijn, dus kom maar op.
Nou, wat het probleem is bij alternatieven voor een service zoals die van ons, bijvoorbeeld Skype Out, de betaalde versie van Skype. Om daar gebruik van te maken heb je een creditcard, PayPal of online banking nodig. Nou, dat is voor jou en mij ook wederom geen enkel probleem. Maar wederom in de townships in Zuid-Afrika, of in Bangladesh, of in India, of in Oost-Afrika, gaat het toch wel even heel lastig worden. Als je dat niet via de lokale betaalmethode kunt doen. En daarom hebben we onder andere in Zuid-Afrika nu 250.000 cash point of sales. Dus echt in alle townships 300 meter lopen. En je kunt een stukje Toxicity Belt goed kopen. En bijvoorbeeld in Nigeria kun je ons uit de ATM's pinnen. En Oost-Afrika via M-Pesa.
Dan nu naar de ook zeer belangrijke vraag van Talita. Want het is voor iedereen goed en goedkoop. En jullie moeten er ook nog wat aan verdienen.
Ja, nee, klopt. Dus men koopt bij ons prepaid beltgoed. En dat kan dus bijvoorbeeld in Zuid-Afrika vanaf 1 euro. Maar dan in Zuid-Afrikaanse randen. In Europa doen we dat geloof ik vanaf een tientje. En op het moment dat mensen gaan bellen, dan maken wij zeg maar, een marge op het verschil tussen wat wij hen rekenen en op wat we daadwerkelijk betalen. En daar zit een nette marge op, waardoor er een win-win-win situatie ontstaat.
Een nette marge, terwijl je echt al hele beperkte bedragen noemt. Hoe kun je daar dan nog een nette marge voor rekenen?
Volume. Dat betekent onze targetmarkt is natuurlijk ook de mensen die we willen helpen. Ja, het zijn er meer dan 2 miljard. Maar voor een oplossing zoals dit relevant is, niet alleen de communicatiedienst, maar vooral ook de toegang tot betaalde digitale diensten. Eigenlijk is Talk360, de bel-app, is eigenlijk een eerste digitale service die we over ons platform heen brengen. En in de toekomst kunnen we dus ook andere Nederlandse of Amerikaanse start-ups die ook hun services beschikbaar willen stellen aan de underbanked in de vele regio's ook ons platform ter beschikking stellen.
Ja, ik begrijp dat dit nu een grote markt is, maar mijn beleving is dat dit een krimpmarkt is. Omdat juist ook de landen waar je het net over hebt, Afrikaanse landen, daar zie je juist dat die opmars van digitaal en het uitrollen van digitale infrastructuur echt heel snel gaat. Nou, soms wel sneller dan bij ons hier met het 5G-netwerk. Er zijn Afrikaanse landen waar 95% van de mensen wel digitale verbinding heeft.
Ja, absoluut.
Denk je van nou, dus ze willen nu de markt pakken die er ligt, maar in de toekomst zal die wel verdwijnen? Of hoe zie je dat?
Nee, eigenlijk zie je dus nu dat juist in die underbanked landen, dat eigenlijk dus nu steeds meer mensen toegang krijgen tot de eerste basis van de infrastructuur. En de smartphones en devices zijn natuurlijk steeds goedkoper geworden. En dan ten tweede moet je een stukje toegang krijgen tot het netwerk, tot het internet. En dan zie je eigenlijk dat de investeringen daar steeds meer gaan in de bandbreedte van het internet. Van 3G naar 4G naar 5G. Nou, dat is fantastisch natuurlijk voor de haves. Maar voor de have-nots, die hebben veel meer die noodzaak tot aan die toegang. En die toegang, dat gaat over dekking. Dus zorgen dat online internet ook overal beschikbaar is. Nou, dan als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als India of een land als Nigeria, dan zie je dat dat vrij goed geregeld is in de grote steden. Maar daarbuiten, de rural areas, waar ze al lang blij zijn dat ze een vast telefoonnummer hebben, dat probleem zal nog heel lang duren.
Het zou natuurlijk geweldig zijn als het een krimpmarkt zou zijn, toch? Laten we eerlijk zijn, als je niet alleen maar kijkt vanuit je eigen bedrijf... Ja. Maar als je zegt 2 miljard mensen, dat is onze doelgroep. Dat zijn dus mensen die iets nodig hebben wat er nu niet is. Je zou toch moeten hopen dat dat probleem zich vanzelf oplost.
Absoluut. En dat is ook juist de reden waarom we dus zowel... en nu eigenlijk een eerste de relevante digital service voor nu zelf zijn gestart. En daar eigenlijk de proof of the pudding nu in doen. Maar onderliggend is voor ons veel belangrijker om die payment access voor digitale diensten in zoveel verschillende continenten te regelen. Voor de mensen die dat niet kunnen regelen middels online bankieren.
Hoe doe je dat? Want je zei net van we hebben in Zuid-Afrika bijvoorbeeld allemaal cashpoints. Werk je dan daar met lokale banken samen? Want ik kan me voorstellen dat dat echt heel veel vraagt. Ook qua veiligheid voor geld, mensen met rekeningen. Hoe werkt dat? Dat heb je lokale partners nodig.
Ja, absoluut. Docusix ben ik samengestart met Dien Hiene. Een lokale ondernemer in Johannesburg. Die me ook liet zien eigenlijk met de techniek die we al hadden ontwikkeld, hoe we dat weer sociaal relevant konden maken. En met hem zijn we eigenlijk de distributeurs gaan opzoeken van die al aanwezig zijn in juist deze moeilijke markten. Ja, dat is echt een rit geweest van 2,5 jaar. Heel veel praten, heel veel geduld hebben en zijn heel blij hoe ver we nu zijn gekomen.
Er zijn 6 miljoen mensen die bellen via Talk360.
Ja.
Je hebt het over een doelgroep van 2 miljard.
Ja.
Dat zet het wel even in perspectief. Want toen ik het gisteravond las, dacht ik... nou, dat gaat als een speer. En misschien is dat ook wel zo. Maar als je het dan afzet tussen die 2 miljard mensen... die dit eigenlijk zouden kunnen gebruiken... dan zou je kunnen zeggen, ja, er ligt nog heel veel terrein braak. Gaat het eigenlijk wel hard genoeg?
Daar heb je helemaal gelijk in. Wij hebben dus de afgelopen 2,5 jaar... ons dus met name geconcentreerd op het bouwen van die infrastructuur... Dus juist zorgen dat we op al die onmogelijke punten... en in 40 lokale currencies beschikbaar zijn... in plaats van ons te richten op het acquireren van nieuwe users. Nou, nu zijn wij op een mooi tipping point gekomen... waarbij we echt kunnen gaan versnellen... en kunnen gaan zorgen dat het aantal users dat we kunnen helpen ook echt gaat.
Maar hoe ga je dat dan doen? Want dit zijn dus mensen die voor wie een wereld open gaat... maar die de wereld nog niet zo goed kennen. Ja. Jullie moeten vertrouwen, die moeten begrijpen hoe het werkt. Wat niet eenvoudig zal zijn in de meeste gevallen.
Klopt. Enerzijds doen we dat met online advertisement. Belangrijke
online advertisement. Voor de ene kant van de lijn dan.
Voor de ene kant van de lijn. Ja, op de manier.
Nou ja, ik vraag het maar even.
Nee, het kunt natuurlijk fantastisch targeten. Dus dat helpt. Maar het belangrijkste is omdat we doen met heel veel partnerships. Dus we werken vaak samen met lokale supermarktketens. Of met lokale distributeurs. Of met lokale merken. Zoals pas nog een keer in Duitsland met de Mediamarkt en Saturn. Dus veel partnerships. En als derde lanceren we volgende maand ons Ambassador Portal. Waar eigenlijk every guy on the street, dus iedere werkloze... kan zich binnen 2 minuten aanmelden als Talk360-ambassadeur. En kan vervolgens binnen zijn community Talk360 te goed gaan distribueren. En gaan kijken of hij daar een extra living van kan maken. In onze eerste testfases hebben we nu 80 mensen... die meer verdienen dan een minimum inkomen daar... dat is supercool. En dat is eigenlijk onze ambitie om dat te proberen... binnen nu en 1,5 jaar... naar minimaal 50.000 micro-entrepreneurs in Zuid-Afrika te brengen. En met wat support van de RVO in Nederland... kunnen we nu ook dit model wat verder gaan uitbreiden... richting Oost-Afrika en richting India... door dat portal wat we hebben gemaakt... ook verder weer lokaal beschikbaar te maken.
Op naar de 2 miljard. Hans Osnabrugge, de CEO van Talk360. Fijn dat je er was.
Thanks.
Hoe kunnen bedrijven elkaar verder helpen met inclusief beleid? Dat hoor je zo meteen in de Ondernemersdesk.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Een bedrijf waarin elke werknemer zichzelf kan zijn, dat floreert. En daarom iedere dinsdag de Ondernemersdesk Inclusiviteit. Inclusief Conor Clerks. Vandaag het Rotterdamse, het Rotterdamse netwerk 010 Inclusief. Wat houdt dat netwerk?
Goedemiddag Thomas. 010 Inclusief is een platform dat zich eigenlijk inzet voor meer inclusie op de arbeidsmarkt. En daar helpen ze elkaar mee. En samen proberen ze ook discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Ze zijn 3 jaar bezig nu. Ze begonnen ooit met 12 bedrijven. Inmiddels zijn dat er 17. En samen proberen ze op verschillende manieren aandacht te vragen voor meer inclusie. Zo organiseren ze bijvoorbeeld 2 keer per jaar een groot event... waar ze dan andere bedrijven weer warm proberen te maken voor hun visie. En om wat meer aandacht voor elkaar te krijgen... voor cultuursensitief werken, zoals ze dat noemen. Dus ja, je kan je voorstellen wat het is. Zodat dus inderdaad iedereen van verschillende culturen...
Nou, ik knip er even met mijn ogen. Cultuursensitief werken.
Ja, ik vind het een mooie term. Je hoort hem inderdaad niet elke dag. Maar de betekenis lijkt me redelijk voor de hand liggend. Hè, zodat iedereen gewoon zijn eigen ding kan doen... en zich welkom voelt op het werk. En wat ze ook doen is meer focus leggen op de groepen die wat minder toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Maar het zijn dus niet alleen maar grote evenementen. Dat vertelde projectleider Delilah Sarmon mij.
Er zijn dus bedrijven die ook zeggen van nou, ik wil meer wat kleinere sessies organiseren. En die organiseren bijvoorbeeld kennissessies. Waar op bezoek gaat bij een ander bedrijf of een organisatie. Die zich bijvoorbeeld hard maakt voor de integratie van vluchtelingen. En ook ja, probeert bij te dragen aan participatie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. En zo ja, wordt dat netwerk steeds meer verspreid. En eigenlijk hebben ze drie verschillende ja, pijlers waar ze zich op focussen. Dus kennisdeling, ze willen me inspireren, dat is de tweede. En ze willen innoveren, ze willen met nieuwe ideeën, willen ze elkaar ja, bestoken.
Maar ja, met zo'n grote club, hè, als je 17 verschillende bedrijven hebt, heb je dus ook weer allemaal verschillende belangen. En dat is meteen een grote uitdaging.
In het begin ja, was het heel makkelijk. Nou, natuurlijk willen we allemaal rond inclusie meer aandacht vragen en actie ondernemen en doen, lekker Rotterdams. Maar ja, gaandeweg merk je ook van, nou ja, waar ligt de focus dan precies op? En hoe doe je dat met nu dan 17 bedrijven die allemaal hun eigen strategie hebben, eigen ideeën, een eigen visie op dit thema, er zelf wel op heel veel manieren mee bezig zijn? En ja, dat is natuurlijk wel een uitdaging om ja, zo'n samenwerkingsverband te organiseren. Hoe doe je dat het beste?
Ja, ze zegt het zelf. Hè. Hoe doe je dat? Al die bedrijven, al die verschillende ideeën, al die verschillende strategieën. Hoe doe je dat?
Ja, het is dus een beetje zoeken. Want aan de ene kant is het eigenlijk helemaal niet zo erg. Hè. Het is juist logisch dat bedrijven andere doelstellingen en een andere visie hebben. Want wat voor de ene heel erg goed werkt, dat hoeft niet meteen de beste oplossing voor een ander bedrijf te zijn. En die gezamenlijke doelstelling, dat was best een zoektocht, maar ze zijn eruit gekomen, vertelt Delilah.
Het ene bedrijf heeft bijvoorbeeld een duidelijke focus rond leeftijd en het participeren van meer jongeren of ouderen. Of een ander bedrijf zegt dan van, nou, wij willen meer vrouwen aan de top. Een ander bedrijf zegt weer van, nou, wij willen veel meer kleur in de top of überhaupt kleur in onze organisatie. Dat kan allemaal elkaar bestuiven natuurlijk. Maar als je in een platform samenwerkt, is het ook wel eens zoeken naar van, wat doe je dus samen? En met name het delen van kennis. En ook casuïstiek delen, van wat maak ik nou mee en wat maak jij nou mee? En wat zijn dus de uitdagingen aan de hand van casuïstiek? Dat hebben mensen zeker als meerwaarde ervaren, hebben de bedrijven echt als meerwaarde ervaren.
En daar kunnen natuurlijk altijd nog bedrijven en ondernemers bij. Wat moeten die doen?
Nou, dat is heel makkelijk. Je kunt gewoon contact opnemen met 010 Inclusief. En de events die zijn ook gratis en toegankelijk voor iedereen.
Je wordt dan gewoon geïntroduceerd en je kan uiteraard op onze events komen. De events zijn toegankelijk voor iedereen. En als je meer inspiratie wil op het gebied van inclusie en hoe je daar zelf body aan kan geven, ja, dat is wat het hele platform beoogt, dat ze dat samen met je willen oppakken.
Ik zei trouwens gratis, weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar volgende week ga ik met een van de deelnemende bedrijven spreken. En die ga ik natuurlijk ondervragen over wat voor daadwerkelijke resultaten ze nou behaald hebben.
Ja, en vraag even of het nou gratis is of niet. Dan kunnen we erop terugkomen.
Ja, precies.
We hoeven overigens niet tot volgende week te wachten om jou weer te horen in dit programma. Morgen dan ben je er weer. Wat horen we dan van jou?
Nou, ik heb iets leuks. Ik ga op bezoek bij een hier vlakbij in de buurt in Amsterdam bij een bouwplaats. Want daar wordt eigenlijk een heel eiland van circulaire woningen uit de grond gestampt.
En zijn ze al ver?
Nee.
Was er iets te zien?
Ja, dat horen we morgen.
Dat horen we morgen. Overspannende tease. Conor Clerks, tot morgen dan.
Ondernemersdesk Inclusiviteit wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Een campagne waarin je de concurrent frontaal aanvalt. In Nederland zijn er strenge regels voor, maar in Amerika wordt er volop gebruik van gemaakt. Zo won een campagne van de Burger King anderhalve week terug de grootste onderscheiding op het reclamefestival in Cannes. Creativiteit om je concurrent daarmee aan te vallen. Daar praten we vandaag over met Ruben Cussel van de WeFilm. Welkom terug.
Goedemiddag. Ja, dankjewel.
Ja, we hebben vanuit Cannes verschillende berichten gekregen van Bas Welling, jouw compagnon bij WeFilm. Dan toch nog even naar die grote winnaar, Burger King. Wat gebeurde daar precies in die campagne?
Nou, wat Burger King heel slim heeft gedaan is tegen iedereen gezegd, je kan bij ons een Whopper voor een eurocent krijgen. Dus iedereen wil dat natuurlijk. Het enige wat je daarvoor moet doen is naar de McDonald's gaan. Wat gebeurt er namelijk? Als jij met de Burger King app naar de McDonald's gaat, kreeg jij een coupon voor 1 eurocent. Dus er kwamen allemaal mensen bij de McDonald's en die zeiden vervolgens, waar ze dichtst bij zijn, de Burger King. Dus dat hebben ze met verborgen camera's hebben ze dat ook gefilmd. Was natuurlijk onwijs grappig om te zien. En dat werd ontzettend gewaardeerd.
Ook door jou?
Ja, het was heel erg vermakelijk.
Het is wel een titanenstrijd, hè? Niet de eerste aflevering dit. Want Burger King, McDonald's zitten natuurlijk vaker in elkaars vaarwater. Ook in campagnes?
Ja, dat is natuurlijk altijd heel leuk om naar te kijken. Het is een soort van getrouwd stel dat alleen maar kibbelt. Maar op een hele leuke manier, hele creatieve manier. Eerder rondom de nieuwe uitgave van It, hè, de enge clown, kwam Burger King ook met een hele leuke campagne. Die eigenlijk zei, ja, clowns zijn toch eigenlijk gewoon heel erg eng. En dat was natuurlijk, met McDonald's was dat een grappige. En rondom World Peace Day schreef ze een brief naar McDonald's, waarin ze zeiden, laten we onze ruzie beslechten of oplossen en laten we de McWhopper introduceren. Nou, McDonald's wilde daar toen niet echt op ingaan, waardoor mensen dat weer onsympathiek vonden. Dus was ook een beetje slinks, maar op die manier proberen ze elkaar steeds een beetje te slim af te zijn.
Wie is eigenlijk de uitdager in dit verhaal? Want ik in deze voorbeelden zie je duidelijk dat
Burger King heeft issues.
Zij vinden dat heel erg passen bij de rebelse aard van hun merk. Dus zij vinden dat leuk om op te zoeken. En McDonald's vindt dat, denk ik, minder goed passen.
De vraag is natuurlijk, wat vindt het grote publiek ervan? Geestig, grappig, maar toch ook dat je denkt, ja, ga uit van je eigen kracht.
Ja, nou ja, tenzij je dit is als je eigen kracht bestempelt. Hè. Wat volgens mij heel belangrijk is, is dat je er wel heel op een hele creatieve manier mee omgaat. Hè. Je ziet ook wel van die vergelijkingen van wij zijn goedkoper dan die andere partij. Zie je bij de brillenmerken bijvoorbeeld vaak gebeuren. Ja, dat vindt niemand echt leuk.
Belangrijk.
Nou, het kan wel effectief zijn natuurlijk, maar het bouwt niet aan je merk. Het zorgt ook niet voor sympathie. En op het moment dat je dat met hele creatieve manieren doet, en het blijft ook leuk voor het publiek, het is toch een soort van entertainment, dan kunnen mensen het ook heel sympathiek vinden. En in het geval van de Burger King, die houden echt stevast daaraan vast eigenlijk, waardoor je ook soort van anticipeert op de volgende grap.
Ik ken de verhoudingen niet, maar is het dus eigenlijk toch overwegend de kleinere die de grote uitdaagt?
Nou ja, dat denk ik wel, omdat over het algemeen wordt gezegd, het is een beetje een underdog-strategie, zou je kunnen zeggen. Omdat op het moment dat jij de marktleider bent, is het eigenlijk niet zo slim om aandacht te besteden aan je kleinere concurrent. Maar goed, het moet ook wel echt bij de aard van je merk passen. Je moet een beetje rebels willen zijn, een beetje de stoute jongen van de klas. Maar het moet wel altijd met een knipoog.
Apple die deed het altijd met Microsoft toen ze dus zelf nog de kleine partij waren.
Wat zei ze?
Apple deed het vaak toen ze nog de kleine partij waren.
Nu zie je dat,
Microsoft.
En nu zie je dat Samsung het bij Apple doet.
Ja, precies. Okay.
Ja, er zijn zelfs voorbeelden van die je ook hebt meegenomen. Ja, Apple, klopt. Samsung.
Wat Samsung heel erg doet is zegt eigenlijk dat de Apple gebruikers een beetje onnozel zijn om voor de iPhone te kiezen, want de Samsung Galaxy die is sneller qua download te snelheid. Ja, ik heb hier een iPhone liggen. En het feit dat je een nacht lang in de rij gaat staan voor een Apple Store, terwijl je die S9 gewoon makkelijk kan krijgen. Dus zij bestempelen de iPhone gebruiker een beetje als onnozel en daar maken ze allerlei grapjes mee.
Ik laat er eentje horen.
Check out the screen. This thing is huge.
It's pretty massive.
And it's got 4G speed.
It's magnificent.
Samsung.
Samsung?
I could never get a Samsung. I'm creative.
Dude, you're a barista.
Why don't you guys just get 4G phones?
Why don't you just get 4G phones?
Yeah. Hier zie je het gebeuren inderdaad. We hebben er nog eentje.
Does the 10 come with a fast charger?
No.
I hear the Galaxy S9 comes with a fast charger.
Yeah, but you could just buy a USB-C to Lightning cable and then also get the fast charging adapter. Should do the job.
Ja. Heeft dit nou gewerkt als je het hebt over sympathie?
Nou, ik denk dat voor de Samsung-gebruiker dat hij het wel heel erg leuk vindt. Want het schaart je natuurlijk wel meer in jouw kamp.
Ja, maar dat is dus al een klant van je.
Dat zou je kunnen zeggen, maar ze moeten wel ook weer die nieuwe kopen. Dus ze zeggen ook wel dat het makkelijker is of dat het moeilijker is om een klant te behouden dan om nieuwe klanten te werven. Dus klantbehoud is ook zeker veel waard.
Zeker bij telefoons.
Zeker bij telefoons, ja, absoluut.
We hadden het hier over ontzettend grote bedrijven, vaak Amerikaanse bedrijven. Je zei het, in Nederland zie je het wel gebeuren op die brillenmarkt onder andere. Maar mag het hier ook? Mag hier ook zeggen, oké, we hebben een duidelijk doelwit en dat ga je terugzien in de campagne?
Nou, het mag wel, maar er zijn wel wat strengere regels voor dan in Amerika. Het ding is alleen dat die regels, die zijn ook nog best wel ter interpretatie, zeg maar. Je mag niet met modder gooien voor, nou ja, wat is dat? Hè? Je mag geen mensen door het slijk halen. Het moet natuurlijk echt zijn, het moet niet nep zijn. Het moet een product zijn dat je echt met je eigen product kan vergelijken. Dus zo zijn er wel regels. Maar als je het echt wil, dan is er volgens mij altijd wel mouw aan te passen. Alleen, ja, je moet het ook wel durven, want sommige mensen vinden het ook gewoon niet zo leuk. Het kan ook een beetje cheap zijn.
Is het ook een verschil dat je hier eigenlijk ook echt geen valse claims mag doen? Of überhaupt mag suggereren van de ene sneller of langzaam? Ja. Want dan moet je echt bewijzen,
klopt,
technologisch met een onderzoek, als je die commissie op je dak krijgt, dat het echt, klopt, waar is.
Klopt, alleen ook die onderzoeken. Hè, bijvoorbeeld onlangs was er een pindakaas van de Lidl. En daarvan moet je dan onderzoeken dat mensen dat ook echt even lekker vinden. Dus dan doe je een onderzoek onder 100 mensen, bij wijze van spreken. Ja, en dan zeggen ze, ja, ik vind het ongeveer wel even lekker. Nou, kijk, we hebben het aangetoond met onderzoek. Dus weet je wel, je kan er best wel makkelijk onderuit, heb ik het idee. Maar het is ook wel, denk ik, een kwestie van 1, durven. Maar 2, ook wel echt all the way willen gaan met het op een hele creatieve manier doen. En niet alleen deze is goedkoper dan de ander.
Heb je dit wel eens aangeraden aan een klant?
Nee, eigenlijk doen we dat niet zo. Doen we dat niet zo vaak? Nee, omdat.
Nou, dat zegt het misschien wel.
Nou, misschien, ja.
Nou, en het is ook eigenlijk voorbij, want de tijd is op. Ruben Kuzel van Refilm. Dankjewel.
Leuk einde.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Beleggers zijn de week vol goede moed begonnen, nu de Verenigde Staten en China weer om tafel zitten. Ondertussen zijn er wel zorgen over extreem lage rentes en de OESO doet nu zelfs een noodoproep. Daar praten we over verder met het beleggerspanel bestaande uit Jeroen Blokland, senior portfolio manager bij Robeco Investment Solutions. Marco Groot, voormalig hoofd aandelen Rabobank International, nu partner bij consultant Eight Days a Week. En Roel Barnorn, obligatiespecialist bij ABN AMRO. Mijn zakenpartner is Talita Muze. We maken er een andere aankondiging van: ondernemer, commissaris, oprichter van Blikverruimers, opleidingsprogramma voor jonge commissarissen. Welkom. We beginnen traditiegetrouw met jullie laatste transactie. Graag voorzien, Marco, ik kijk hoopvol naar jou. Want jij doet het weer, hè? Transacties.
Ik doe niet zoveel op het ogenblik. Ik vind, wat ik een paar weken geleden zei, ik zou eerst graag richting willen zien. De markt is sindsdien goed gestegen. Maar ik zie niet zozeer wat de drijfveer is, anders dan monetaire en issues en handelsperikelen. Dus ik snap het niet zo goed. En ik koop niet graag dingen die ik niet snap. Dus op het ogenblik koop ik even niks.
Vraag ik toch even een reactie van de overige panelleden. Marco zoekt richting, heeft hij nog niet gevonden. Al een paar weken niet. Snap je dat je dan even niks doet, Roel?
Dat snap ik wel. Je hebt natuurlijk een Trump die vanuit optietermen een call geeft. En je hebt een Powell die een put geeft. Dus de market is aan beide kanten gedekt. Dus dan blijft het eigenlijk een beetje sideways. Dus die richting bevestig je daarmee dat wel zo is.
Ja, we hebben anomalieën. Dus banken handelen op 0,8 keer de boekwaarde. Dat zou één keer moeten zijn. Een 8% dividend. Dan is of de boekwaarde en het dividend fout of de koers is fout. En ik zie graag een richting.
Ja, wat zou er moeten gebeuren om die richting te forceren? Welke doorbraak zou ervoor kunnen zorgen dat er echt nu een duidelijke keuze wordt gemaakt, dat er een richting, een visie is?
Ja, we zien over de breedte dat eigenlijk economische groei vooruitzichten iets afzwakken. Daar horen iets lagere waarderingen bij, volgens mij, tegelijkertijd. En volgens mij is dat ons volgende onderwerp. Komt er veel monetaire verruiming aan? Dus het functionele van de markt zie ik niet zo goed. En dan zie ik liever eerst een richting ontstaan dan dat ik daadwerkelijk in het diepe sprong of het zwembad uitren.
Zometeen meer erover. Maar Jeroen, gebrek aan richting. Is dat een terechte conclusie hier, dat geconstateerd wordt dat het daaraan ontbreekt?
Ja, nou ja, centrale banken hebben wel duidelijk aangegeven welke richting ze op willen. Dus dat is duidelijker. We hebben nu dan de G20 gehad. Ik denk wel dat veel beleggers inderdaad hebben ingezet dat het economisch ook in de tweede helft van dit jaar beter moet gaan. Ja, en als je ook gisteren de laatste cijfers van de manufacturing PMI's bekijkt, dan moeten we die bevestiging nog wel hebben. Dus ik denk dat het macro-economische plaatje eigenlijk het laatste zetje kan geven voor die richting. En ja, dat kan nu nog min of meer beide kanten op.
Inkoopmanagers worden er niet per se positiever op. Jeroen, wat was jouw laatste transactie?
Ja, we hebben een heel klein beetje aandelen bijgekocht. Na de ECB en de Federal Reserve. Maar dat had vooral, ja, ik sta hier
altijd rentebesluiten bedoel je?
Ja, met de rentebesluiten, maar ook ja, de berichten die zij hadden gegeven. Maar dat heeft ermee te maken. Hè. Dus ik kijk naar mijn multi-asset portfolio als totaal. Dus wij zitten onderwogen credits en high yield. En dat betekent, ja, we wilden eigenlijk niet onderwogen risicovollere beleggingen zien. Dus het was meer een technische bijkoop dan dat we zeggen we gaan nu vol in aandelen.
Goed. Roel,
Ik hoor ook bij mijn voorgaande spreker niet een echte overtuiging waar je in moet gaan in risicovolle beleggingen. Maar geven aan wil strepen is dat de centrale banken geven dan wel een richting aan. Maar elke keer als iets meer volatiel bewegelijker wordt, dan slaan ze het in principe dood met de wapens die ze hebben. En dat is dus het rentewapen, verlagen rente en eventueel een opkoopprogramma. Daarvoor hebben wij in onze portefeuille gaan we meer duration verlengen. Duration wil zeggen dat je looptijd hebt van obligaties. En die probeer je eigenlijk te hedgen. Omdat we afgelopen 2 jaar al zien dat we eigenlijk aan het eind van de kredietcyclus zitten. Ja. Dus zou je eigenlijk...
Het ging wel een tijdje, toch, inderdaad? Ja. Het einde van die cyclus.
Samen hadden we dat afgedekt. Maar nu de centrale banken zeggen, als het niet goed gaat, dan doen wij alles om de markt te supporten. Dus we gaan de looptijd van onze obligaties gaan we verlengen. Dat matcht onze benchmark en dat is 6 jaar.
Goed, nou, we hebben het al goed ingeleid nu. Die centrale bankiers die spelen een belangrijke rol. Daar wordt ook van gezegd, ja, die wapens die ze hebben, onder andere dat rentewapen. De vraag is dat niet een beetje een stomp wapen geworden? De OESO zegt nu ook, economische schokken kun je niet meer opvangen omdat die rentes al zo laag zijn. Deel jij dan ook die conclusie, Marco?
Ja, ik denk niet dat het het enige wapen is. Het andere wapen is monetaire verruiming. Ik bedoel, je kan met de geldhoeveelheid spelen, je kan met renteniveau, dus de vergoeding op dat geld spelen. Dus er is wel degelijk een wapen wat ook genoemd wordt als inzetbaar. Zowel in Amerika als in Japan als in Europa. En dat is meer geld drukken.
Maar tot niet zo heel erg lang geleden was het de bedoeling dat we dat niet meer gingen doen.
Ja.
Zelfs afbouwen.
Ja.
Wat is er nou veranderd? Is er een dermate dramatische situatie ontstaan dat je zegt, nou, wat we van plan waren, dat doen we niet. Sterker nog, we doen nu het tegenovergestelde.
Ja, eigenlijk lijkt het erop dat de economische groei aan het afzwakken is. En in een afzwakkende economie verlaag je de rentes. En ik denk dat...
Als dat dus nog kan, hè? Want hij is dus al laag.
Ja, ja. Dus je kan ook monetair verruimen weer, hè?
Ja, ik had via verschillende routes kan je het aanvliegen. Als je kijkt naar 1999, dat de euro kwam, hadden de commerciële banken enorme grote portefeuilles van bedrijfsobligaties. Die hebben ze in de tussentijd geadviseerd om naar de markt te gaan. Dus die markt is vrij groot geworden. En nu zijn de centrale banken die dat opkopen. We zitten ongeveer nu tot 2.500 triljard assets die de centrale banken op een balans hebben. Dus de commerciële banken, shift, zijn naar de centrale banken geweest. Dus die functie is redelijk aan zijn eind.
Jij bent gewend aan dit soort aantallen, maar het is toch voor niemand nog enigszins te bevatten?
Nee, maar ik wil aangeven, mijn collega's zei net al, de profitabiliteit van de bankensector is enorm afgenomen. En als je dus zo'n groot bedrag van de commerciële banken, waar ze winst moeten nemen, transfereert naar een koper die irrationeel, welke prijs ook, de boel opkoopt, dan ben je eigenlijk aan tightening bezig, terwijl ze eigenlijk een verruiming willen geven door hun monetair beleid. En de andere kant, als je lagere rentes hebt, dan, mijn collega heeft daar vorige week een opinieartikel geschreven in het Financieel Dagblad, dan heb je eigenlijk de stok die je dan mist van goed en prudent management. Als je kijkt naar Italië, die na 2-3 jaar nog steeds geen prudent management heeft, en zich nu eigenlijk weer onder druk, niet van de markt, maar wel van de Europese Commissie, eindelijk een beetje gaat bewegen, maar niet meer dat het briljant is, maar gewoon de maatregelen die ze genomen hebben, probeer eens een beetje water bij de wijn te doen. En daarna is de signaalfunctie die obligatiemarkten hebben van, jij moet je boel op orde hebben, is eigenlijk weg, omdat alle rentes in elkaar gedrukt worden. Ja. Dus er is geen goede balans meer tussen risico en rendement. En daar gaat het eigenlijk over of dit beleggingspanel. Waar is het rendement?
Ja, dat is een goede vraag.
En die beweging die zorgt ervoor dat er geld overblijft. Hè, en dat gaat naar aandelen. En dat zorgt in principe voor dat aandelenkoersen stijgen, terwijl het rationeel veel minder snel zou moeten gaan dan het op het ogenblik gaat.
Ik ben wel benieuwd van wat zou je dan kunnen doen om dat klimaat te verbeteren? Dus wat is dan nog de ruimte die je hebt om, als door verruiming monetair, wat voor instrumenten zijn er dan nog die je Europees kan nemen, omdat als je niet die rente wil verlagen, wat blijft er dan nog over?
Fiscaal. Dus ik denk dat dat ook een duidelijk signaal is van partijen als de OESO. Hè. Dus als je kijkt van een afstandje kijkt, zijn al die maatregelen die centrale banken nemen, komen toch wel vaak op hetzelfde neer. Hè, het vergroten van de liquiditeit of het verlagen van de rente of een combinatie daarvan. Ja. Alleen je kunt denk ik redelijk aantoonbaar maken dat heeft toch veel meer zin als je bij een hele kapitaalintensieve economie heeft dat zin. Maar ja, heel veel technologiegedreven dingen vragen niet veel kapitaal. Dus die rentes omlaag gaan bedrijven niet per definitie meer investeren. En dat zie je nu ook weer. Dus het IMF, maar ook andere partijen zeggen, dan hebben we nog de fiscale kant. He, dus dat overheden, kijk naar Duitsland, wat een structurele overschot op zijn begroting heeft, kan ook de economie stimuleren.
Doen ze niet. Is al een tijdje aan de orde natuurlijk, dat overschot in Duitsland. En ook in Nederland weten we tegenwoordig hoe dat voelt. Hè? Volgens mij is het een overschot van 11 miljard uit mijn hoofd ongeveer. De Bank for International Settlements, hè, de centrale bank van die centrale bank. Hè, de bank van de centrale bank heeft ook gezegd, overheden, doe dan iets. Hè, want dat is ook vaak wat centrale bankiers zeggen. Ja, wij moeten iets doen omdat de politiek, de nationale overheid dat nalaat. Slaat dat ergens op? Slaat dat hout?
Ja, natuurlijk slaat het hout. Maar je moet wel prudent management hebben. Wat kan je doen met het vele geld wat je hebt? Je kan of de schuld afbouwen, of je kan het investeren. Hè, meestal in opleidingen en andere zaken. Maar je kan ook gewoon het geld teruggeven aan de burger. Dan heb je dus een belastingdruk die veel minder wordt. Men vergeet af en toe om Zwitserland als voorbeeld te nemen. Zwitserland heeft een schuld tot GDP van 40%. Maar het inkomenbelasting zit tussen de 20 en 23%. Dus er wordt van de consumenten wordt veel meer geïnvesteerd. En in Nederland is dat gemiddeld twee keer zo hoog, de belastingdruk. En in Duitsland en Frankrijk zijn kampioenen daarin.
Dus hier gaat het om. Belastingdruk dan verlagen.
Dat is een mogelijkheid. Of de overheid kan zelf ook rechtstreeks invullen. Laten we de AE nog een baantje breder maken.
Ja, maar dan ben je weer met geld rondpompen.
Ja.
En dan hou je de overheid, de apparaat, heel groot. In Frankrijk is de overheid de grootste werkgever. Dus dat wordt op een gegeven moment die gele hesjes. Zie je gewoon dat je daar geen hervorming kan doen. Bijvoorbeeld tot 2015 waren er 5 hervormingsplannen gemiddeld in elk land. En er werd de helft uitgevoerd. Nu zijn er geen hervormingsplannen, dus wordt ook niks uitgevoerd. Dus prudent management is wel een van de voorwaarden.
Overigens spreken we hier nu vooral over monetaire verruiming. Hè, als instrument dat nog over is. Maar als ik het goed heb, dan hebben analisten van ABN AMRO ook gezegd dat daarnaast die rente toch ook weer verlaagd gaat worden. Dus het gaat dan wellicht allebei gebeuren.
Ja. Maar ja, je luistert naar wat de centrale banken doen. In december heeft de Amerikaanse centrale bank aangegeven dat zij, dovish noemen dat in Engels, maar dat ze, als wat gebeurt in de markt, dat ze klaarstaan om te helpen, te ondersteunen. En toen zijn eigenlijk alle centrale banken die stappen gaan maken. Dus wij verwachten.
De Australische centrale bank heeft de rente verlaagd. Overigens het nieuws van vandaag, meen ik.
Ja, dat is wel belangrijk, want meestal zijn de periferielanden Amerika, dat is dan Canada, Nieuw-Zeeland en Australië, zijn wel vaak de graadmeters wat er gaat gebeuren. Nieuw-Zeeland heeft het al een jaar geleden gedaan en nu komt Australië erbij. Dus de druk neemt toe op de Fed om daar ook wat te doen.
Dan gaan we hier niet uitgebreid speculeren. Dat doen ze verderop in Straatsburg wel. Ik was nog niet helemaal klaar, maar ik beweeg af en toe met mijn handen, waardoor de regie denkt, oh jee, hij is al toe aan het volgende punt. Ik wil toch nog even met jullie doorpraten over de opvolger van Draghi. Want die komt eraan in oktober. De vraag is nu of die benoeming wordt gescheiden van allerlei andere politieke benoemingen. Maar maakt het, ook als het over dit soort beleid gaat, echt veel uit wie er aan de knoppen draait?
Oeh, goeie vraag. Ik denk dat het wel een beetje uitmaakt of je iemand uit Duitsland stuurt of aan een van de andere landen, ook gezien de historie. Hè, dus dat is zeker wel waar. Het is natuurlijk niet zo dat het beleid rigoureus zal worden omgedraaid. En dat zie je ook. Hè, daarom worden de stemmingen, weten we ook wie wat doet. En je ziet eigenlijk bij de ECB is het altijd tussen aanhalingstekens unaniem. Hè, dus dat is ook wat Draghi elke persconferentie weer roept. Dat het zo.
Maar die aanhalingstekens plaats je niet voor niks.
Nou, dus er zitten elementen in, Nederland, Duitsland, die daar iets voorzichtiger mee zijn. Hoewel zij ook de laatste, hè, onze centrale bankier, is toch ook wel een beetje gedraaid. Hè, dus ik denk niet meteen een grote koerswijziging. Ik denk wel in de nuance dat het misschien de focus op alsmaar lager of alsmaar meer iets genuanceerder wordt.
Heel kort, Roel, een Italiaan wordt vervangen door iemand anders. Gaan we er iets van merken?
We gaan er wel wat aan merken, want het wordt natuurlijk het hoofd en die gaat natuurlijk spreken. Dus je zal zijn eigen tweak gebruiken. Dat de centrale bankiers van Duitsland en Nederland dat iets buigen naar het gemiddelde toe. Omdat ze natuurlijk zelf ook naar die baan willen. Ze willen natuurlijk niet een groot contrast krijgen erin. Dat is mijn persoonlijke mening. De mening van de bank is dat in principe heeft Draghi wel gezorgd dat er een totaal team staat. En dat het inderdaad consensus is wat daar gepredikt wordt. En niet het de view is van de Italiaan op dit moment. Dus wie erna komt, heeft invloed. Maar niet een overalgemeen richting geven.
Jawel, wij gaan naar het tweede deel van dit panel na de reclame. Dan gaan we onder andere praten over, het kwam al eventjes ter sprake, Zwitserland.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is het beleggerspanel, bestaat uit Jeroen Blokland van Robeco Investment Solutions, Marco Groot, consultant bij Eet Deze Week, en Roel Barnhorn, verbonden aan ABN AMRO. En beleggers die zijn de dupe geworden van een ruzie tussen Zwitserland en de EU. Uiterlijk maandag zouden allerlei bilaterale verdragen verlengd moeten worden, maar vanwege een conflict is dat nog niet gebeurd. En dus dreigt Brussel het handelen in Europese aandelen op de Zwitserse beurs te verbieden. Op hun beurt doen de Zwitsers datzelfde met Zwitserse aandelen op Europese beurzen. Wordt hier nog iemand persoonlijk getroffen?
Ik niet.
Dat niet. Nee, je weet het niet.
Misschien je pensioenfonds.
Ja, zonder dat je het weet, wellicht. Ja. Doet Zwitserland er nog een beetje toe? Ik dacht meteen Zwitserland, financieel centrum, bankgeheim. Misschien ook wel een formerende beurs.
Volgens mij de drie grootste aandelen in de stocks 600 zijn Roche, Nestlé en Novartis. Ja, dus dat zijn eigenlijk de hoekstenen van iedere saaie lange termijn portefeuille. Of het minder volatiele gedeelte, zoals we dat netjes moeten noemen. Dus met inflow in pensioenfondsen wil je die aandelen altijd pro rata bijkopen. En dit is eigenlijk een plaagstoot vanuit Zwitserland om te zeggen, wij zijn net iets groter dan jullie. Je handelskosten gaan niet zo omhoog. Dat is het argument wat gebruikt wordt. Wat niet volgens mij niet helemaal valide is. Maar.
Een oneigenlijk gebruikt argument, Roel?
Ik heb zelf in Zwitserland gewoon 15 jaar dat dit topic enorm discussie was. Het heeft te maken met het referendum. Want we gehad hebben natuurlijk in tussen Nederland en Frankrijk. Waar we het dus duidelijk hebben afgestemd. Omdat het in onze grondwet zou raken.
En, referendum Nederland en Frankrijk?
Dus uiteindelijk is dat gecompenseerd met het Lissabon-akkoord. Wat we eigenlijk binnenkregen. Het zou in onze. Hoe noem je dat? Aan de soevereiniteit zou dat dingen. En de soevereiniteit staat bij Zwitserland vrij hoog. Ze hebben natuurlijk heel wat opgegeven aan het hele. Bankgeheim hebben ze opgegeven. En zeggen ze, dit gaat ons de stap te ver aan onze soevereiniteit. Dus ik denk dat de Zwitsers daar wel een punt hebben. Maar die is misschien wat gekleurd, omdat ik daar persoonlijk heb meegemaakt hoe dat daar speelde. Ik denk niet dat het grootmacht is, maar gewoon van waar strekken we de streep. En daar wordt echt een referendum over gehouden. Of ze deze bilaterale overeenkomsten in één groot mandaat willen geven. En daar zijn het de naweeën van.
Maar dan gebruik je toch de beurs als drukmiddel in een politiek spel?
Het zou kunnen, maar de namen die net voorbij kwamen, dat zijn aandelen die je niet voor 1 euro of 10 Zwitserse frank kan kopen. Dat zijn aandelen die vrij groot zijn voor grote beleggers. Het is belangrijk natuurlijk om het in Londen en in Parijs gehandeld te hebben. Dat zijn natuurlijk de meest liquide markten. Maar ik denk dat de Zwitsers het wel zien, het jammer vinden, maar daar niet echt de grote gevolgen voor hebben.
Nou wordt dit ook wel beschouwd als een soort voorspel, hè? Van we laten even zien hoe strak we in de wedstrijd zitten, want we krijgen nog te maken met verdragen die we moeten sluiten in verband met de naderende Brexit. No deal, geen wel een deal, geen deal. Dat gaat natuurlijk ook gevolgen hebben voor handel in Londen in verhouding tot de Europese beurzen. Is dat iets om je zorgen over te maken, Jeroen?
Vind ik moeilijk te zeggen. Kijk, de overeenkomsten die er liggen met Zwitserland, dat zijn er meer dan 100. Hè. Dus dat is dus wat je nu hebt gezien. Hè, daar is bijvoorbeeld ook de elektriciteitsvoorziening die je uit Europa kunt krijgen. Nou, als we daar de halt toe hadden geroepen, had denk ik iets vervelender geweest. Dus je ziet nu ook, de eerste dag is alleen geweest, hè, dat alle handelsvolumes en de relatieve performance van Zwitserland is in lijn met hier. Dus het lijkt erop dat die rerouting die ze dan nu hebben afgedwongen, dat in ieder geval nu voor geen problemen zorgt. Het zou een signaal kunnen zijn dat dus UK-aandelen zo'nzelfde weg moeten worden bewandelen. Want je moet dus vanuit de EU een gelijkwaardigheidslintje hebben.
Een equivalent heet dat.
En dat is dus wat Britse aandelen dan ook zouden krijgen. Maar ik denk, als je Brexit ziet, alle andere dingen waar ook dan een akkoord voor moet worden genomen, dat het wel heel kort door de bocht is om te zeggen dat je dit nu gebruikt voor later. Maar ja, ik denk ook niet. Ik denk dat het de EU ze niet slecht uitkomt. Nee.
Marco?
Ja, ik denk dat het gewoon een plaagstoot is. Dit is aan de voorkant is heel tastbaar, het is heel zichtbaar. We begrijpen allemaal hoe aandelen werken als we geïnteresseerd zijn in onze ontwikkeling in financiële markten. Of je pensioenfonds, of hoe beurzen handelen.
Maar moet je dit zien in het licht van een naderende Brexit, of is dat vergezocht?
Ja, dat zeker. Je kan de parallel maken. En je zal ook bij een Brexit nieuwe overeenkomsten moeten maken. Binnen de financiële wereld om de juiste structuur te kunnen handhaven. Dus je creëert hier een beetje een model mee voor een Brexit.
Ik vraag het ook omdat ik een tijdje terug een gesprek had met de voorzitter van de Europese toezichthouder, de ESMA, dat is een Nederlander. En die hebben al eerder dit jaar gezegd, ook in ieder geval zonder deal, Europese partijen moeten voortaan een aantal Britse aandelen verplicht op een Europese beurs verhandelen. Dan gaat het om Shell, Vodafone, BP, echt grote bedrijven. Wat is de implicatie daarvan? Wat is de impact?
Ik denk de naam. Ik bedoel, Europa wil de euro settelen. Je ziet nu dat de grootste volume op dit moment in Londen gesetteld is. Dat gaat langzaam naar Frankfurt en Parijs toe. En naar andere hubs. Dus ik denk gewoon controle over je eigen munt en de hele settlement. Ook de derivatenhandel erin. Ja. Dus er komt dit bij. Misschien eerst even de lijnen strak zetten. Ik denk niet dat het een plaagstrootje is. De lijnen even strak zetten. En dan kan het daarna wel met overeenkomst, met nog een bilaterale overeenkomst, wat flexibeler worden.
Jullie zitten er toch net wat anders in. Misschien geldt het ook voor het laatste onderwerp dat ik wil bespreken. Namelijk, en dat kan je misschien zien als iets uit vroeger tijden, maar deze week is het verboden een aandeel aantoonder, oftewel het anonieme aandeel op papier, omdat het witwassen in de hand zou werken. Aandelenhandel kan nu echt alleen nog maar via een bank of een beleggingskantoor. Overigens moeten we dat volledigheidshalve wel even zeggen. Het gaat dan om niet beursgenoteerde aandelen, hè, want op de beurs was het volgens mij al niet meer mogelijk, Marco?
Nee, al heel lang niet meer. Ik ben heel lang geleden ooit begonnen op de beurs. En toen heb ik nog moeten zoeken naar de couponschaar. Dat was altijd de grap om de beurshandelaren. Jonge, nieuwe mensen moesten op de beurs de couponschaar ophalen. En niemand wist. Hè. Dus je werd van kastje naar de muur gestuurd. Ik ben een van die sukkels die dat ook gedaan
heeft.
Kan je
me dat nog even uitleggen dan? Want ik geloof dat ik ook een sukkel ben.
Ja. Vroeger had je een obligatie of een aandeel. En er hingen couponnetjes aan. En die couponnetjes die knipte je af. En die lever je in bij de bank. En in ruil voor dat couponnetje kreeg je geld.
Ah, charmant.
Aantoonde. Ik weet niet, misschien heb jij nog aandelen op zolder liggen. Ik heb nog aandelen Textlight en aandelen Ooghem op zolder liggen. Met de couponnetjes erbij. Ja.
Wat is dat dan? Dat is gewoon nu een memorabilia.
Dat is voor de verzamelaars en voor de liefhebbers. Maar dat zit letterlijk in de schoenendoos volgens mij.
Jij hebt het ook nog ergens op zolder liggen?
Ja, ik van Walt Disney, dus je hebt de Mickey Mouse erop.
Ja, ik kijk toch nog eventjes hoopvol naar rechts. Nee, dat niet.
Nee. Voor jouw tijd.
Voor mijn tijd.
Maar gaat dit echt ergens over, of is dit symboolwetgeving? Dat het nu ook niet meer kan?
De lijnen strakker zetten, wat ik net gezegd heb, onderdeel daarvan.
Ja, want er wordt gezegd, ja, het is een manier om wit te wassen. Was het dan inderdaad zo'n gouden kans voor witwassers?
Ja, misschien wel. Ik denk dat het eerder lastig is voor de James Bond films, omdat we een andere scène moeten bedenken waarin je obligaties of aandelen aantoonder aan elkaar geeft in plaats van geld. Volgens mij hebben ze daar bitcoins al voor verzonnen. Maar in principe is dit volgens mij een rule. En kijk jij nu even aan. Volgens mij is dit iets echt uit het verleden.
Maar er worden gezegd bedrijven die niet zo genoteerd zijn. Wil je duidelijk zijn wie is de eigenaar? En dat soort dingen. Dus door dit af te schaffen maak je er gewoon meer duidelijkheid. En haal je dingen van onder water naar boven toe. En denk dat het alleen maar beter is.
Ja, het is alleen maar beter, maar iets minder charmant. Misschien hebben jullie er nog wat mee? Of zeg je, ja, dit sloeg ook eigenlijk helemaal nergens meer op. Het is goed dat het nu zo gebeurt.
Moet je eerlijk zeggen, toen ik het las, was ik eigenlijk verbaasd dat het überhaupt nog bestond. Ik dacht echt, het bestaat niet meer.
Nee. Nou ja, Jeroen, jij hebt je ook nog niet echt gemengd.
Nee, afschaffen, klaar. Dus nee, ik zie geen enkel voordeel hierin. Ik wist ook niet dat het echt nog bestond. Ik las Bulgarije en de Grenadines. Mm-hmm. Daar, maar dan zijn het zelfs niet mobiele aantoonden. Dus je moet dan nog steeds naar een kantoortje. Dus nee, afschaffen.
Geeft eigenlijk ook wel aan dat wij nog niet bepaald een vooruitstrevend land zijn. Dat het hier nog kon. Nou, ik heb begrepen dat er echt internationale druk voor nodig was. Of een aansporing van, ja, hou er nou eens mee op. Om het in Nederland voor elkaar te krijgen dat het afgeschaft werd. Dus misschien zijn wij niet zo enorm voor de troepen aan het uitlopen met deze maatregel.
Nou, ik denk het wel, want je zei net al, de beurs is het dus niet meer. Het is dus met name bedrijven die niet de beurs genoteerd zijn. Waar banken dus krediet aan verstrekken of andere financiële instellingen. En blijkbaar is daar door de Nederlandse bank geconstateerd dat het nog steeds aanzienlijk is. En dat wordt dus nu bij deze wordt het opgegeven. Ja.
En dan zijn er nog altijd mensen met een aandeel ergens op zolder. Is dat overigens een sport onder handelaren om echt hele mooie oude aandelen te hebben ergens?
Ik heb geen idee. Ik vind het leuk om ze te houden. Ik ben recent verhuisd en ik dacht, wat moet ik met die dingen? Ik heb ze toch weer op zolder neergegooid. Maar als je bij een vermogensbeheerder op bezoek gaat, ik denk bij vrijwel iedere vermogensbeheerder hangt er ergens een aandeel. Wat altijd heel populair is, zijn de obligaties van de oude Russische spoorwegen. Dat zijn bijna kunstwerkjes. Dus om die in de hal te hangen.
VOC-aandeel.
Zo.
Dat ik een tijd geleden eentje gevonden.
Die zijn nog geld waard voor.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Nou, Jeroen.
Wij hebben ook een vitrine vol met allemaal mooie oude stukken, boeken, documenten. Ja, klopt.
Blij dat je mooi zegt.
Oh. Ik vind het wel mooi. Ja. Ik ben ook voor afschaffen.
Ja. Goed, nou, dan is denk ik het meeste daar wel over gezegd. Jeroen Blokland van Robeco Investment Solutions. Marco Groot, consultant bij Eat Deze Week. En Roel Barnhorn, verbonden aan ABN AMRO. Dank dat jullie er waren. En dan zeg ik natuurlijk ook tegen mijn zakenpartner van vandaag. Talita Muse.
Dank je wel.
Hij komt de volgende keer. Morgen dan is Gert-Jan Schellingerhout te gast. Hij is de CEO van Head First, de nummer 3 speler in de Nederlandse flexmarkt na USG People en de uitzendgigant Randstad. Zal wel het een en ander gaan veranderen gezien de wet arbeidsmarkt in balans. Meer daarover morgen in onze uitzending. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom. Dat is onze podcast van het FD en BNR. Heel veel plezier daarmee en tot morgen.